Er is geen mogelijkheid voor mij. Hartelijk welkom, dames en heren. Allereerst wil ik van harte welkom heten iedereen op de publieke tribune. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Nou, enkele keer, maar ik bedoel, het is toch verheugend als wij hier belangrijke zaken bespreken, dat er ook mensen die niet bij de raad of de commissie horen, toch van hun belangstelling blijk geven. Dan wil ik ook een woord van dank richten voor het feit dat de heer Geurts in ons midden is gekomen. Hij weet nog niet wat het allemaal inhoudt, maar de praktijk is een hele goede leermeester. Welkom, heer Geurts. We gaan over naar agenda punt 2, algemeen spreekrecht. En helaas heeft niemand zich hiervoor aangemeld. Het is toch een hoog goed dat mensen een woordje hier mogen doen als ze dat willen. En ik ga agendapunt A2B sla ik wijzelijk over. Want ik heb net van de wethouder begrepen dat hij op dit punt nog niets te melden heeft. Maar zet u schrap. Ja. Gaat uw gang, heer Groot.
Ik ben wat verbaasd dat u zegt dat de portefeuillehouder bij 2, zoals u het noemen wil, niets mede te delen heeft. Want op het moment dat wij fractievergadering hielden, toen waren er nogal sterke verhalen dat er wat betreft het dossier over, hoe zeggen we dat? Over ons museum Kranenburg vergaande veranderingen te wachten stonden. En dat er stevig onderhandeld werd om te proberen die knoop te ontwarren. Inmiddels hebben we ook, of dragen we kennis van de afspraak, dat iedere keer als er wat bijzonders is, dat we op de hoogte gesteld worden. Dus wat dat betreft had ik verwacht daar in ieder geval nu de nodige mededeling over te krijgen.
Daar kan ik u gelijk al antwoord op geven. Helaas is het zo dat wij parallele vergaderingen houden. En dat heeft voordelen. Maar het nadeel van is dat u straks van uw collega's uit de andere vergadering zult moeten horen wat hierover gemeld is door het college.
Oh, maar dat vind ik helemaal niet erg. Maar had ik dan gehoord dat daar mededelingen over Kranenburg gedaan zouden worden, was ik in ieder geval tevreden geweest.
Ongetwijfeld zult u straks horen welke mededelingen daarover zijn gedaan als deze vergadering en andere vergadering afgelopen zijn. Dan ga ik naar agendapunt A3. Voorstel betreft het vaststellen van de startnotitie structuurvisie Egmond aan de Hoef. En als pleister op de wonden geef ik u het eerst het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een structuurvisie, langzamerhand een klank die de ene keer wat positiever en de andere keer wat negatiever in de politiek de ronde doet. Wat nu voor ons ligt is de structuurvisie van... Door die twee woorden elkaar in, nee toch? Nee, wat nu voor ons ligt is de structuurvisie van Egmond aan de Hoef. Mijn eigen geboortedorp, waar nogal wat zaken in staan, waar ik in ieder geval als CDA'er me niet in kan vinden. En laten we eerlijk zijn, bij de planpresentatie, wat op een fantastische manier gebeurd werd, werden een aantal voorbeelden van hoe het ook kan aan het publiek en aan ons gepresenteerd op een wijze die in ieder geval vernieuwend en verfrissend was. Dat geeft dan aan dat je kan zeggen, nou, als je op die manier met de problematieken van de toekomst omgaat, dan krijg je er een wat warmer gevoel bij dan wanneer het allemaal hard en strak van een A4'tje komt. Toch als je de stukken en de conclusies daaruit wat nader onder de loep neemt, dan missen we een aantal zaken waarvan we zeggen, kijk, die horen voordat de structuurvisie echt een besluitvormende visie wordt, onderzocht te zijn, uitgekristalliseerd. En de nut en noodzaak van zo'n denkrichting moet aan handen en voetjes hebben. En ik ga nu op een mannenpaard noemen welke zaken wat het CDA betreft gewoon niet rijp zijn om nu op deze dominante wijze in de structuurvisie een plaats te krijgen. Dat is in de eerste plaats de brede school. Egmond aan de Hoef beschikt over twee scholen, waarvan de Jozefschool absoluut in het centrum van het dorp, dicht bij de voorzieningen, op een kind ontzettend veilige plek gerealiseerd is. Dat die school toekomstgericht een aantal veranderingen moet ondergaan, dat kan. Het hoofdgebouw, ik ben er met Edwin, onze beleidsmedewerker, geweest. Hoofdgebouw in de bak, twee lagen erop en de eerste 25 jaar heb je daar geen probleem. Die verbreding van de school, de zaken die erbij moeten. Nou, laten we maar niet gaan praten over wat er nu bijgezet is. Er is al eens gevraagd naar het vergunningentraject. Die antwoorden moeten nog steeds komen. Maar goed, het zij zo. Die kinderen moeten op dit moment een plek hebben. Het is in ieder geval een plek die onderzocht had moeten worden. Wat zijn daar de mogelijkheden? Wat zijn de onmogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden op het moment dat je de Boswijd laat zoals hij is in de Jozefschool, wat dat betreft wat extra functies erbij geeft? Wat betekent dat voor de omgeving? Wat betekent dat voor het dorp? Als ik nu lees welke richting een brede school op gaat, dan gaan we, kruipen we naar de noordoostpunt van het dorp. Het verst gelegen van welke nieuwbouwlocatie die er waar eventueel dan in de toekomst hopen we een gezond aantal kinderen geboren worden, gerealiseerd wordt, denk ik, dat hadden we met elkaar, dat zijn nou zaken waar je politiek met elkaar en met de bevolking een richting aan moet geven. Dat hoort niet op deze manier in de structuurvisie. Hetzelfde geldt voor het sportcomplex. Het CDA staat niet te juichen dat er gekozen is voor de oostkant van het dorp. En ik zal u vertellen waarom. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma geschreven dat we zouden zoeken naar een voor beide dorpen centrale locatie. Het vorige college, waar nu nog twee partijen, die maakten er toen ook deel van uit, die hebben zich ontzettend ingespannen en de berichtgeving was steeds, de deur staat op een kier. Er zijn mogelijkheden. Nu staat het in het collegeakkoord. Had het maar in het verkiezingsprogramma gestaan, zeg ik dan. Waarschijnlijk had die keuze dan ook nu anders geweest. Dat weet ik bijna wel zeker. Want ik ben goed ingevoerd in de bevolking van Egmond aan de Hoef. En zeker ook goed in Egmond aan Zee. Daar denkt men heel anders over deze keuze dan we hier in deze structuurvisie tegenkomen. Dan heb ik ook de argumentatie, de memo's gelezen, wat er dan geprobeerd is. Een stukje ruilhandel op het ACC-trein. Terwijl we in de structuurvisie de grensbepaling van Egmond aan de Hoef West wel degelijk via Delverspad en Nachtegalenpad in zijn totaliteit meenemen. We praten zelfs over het loslaten van de harde grenzen van het ACC-trein om de buitenkant van het dorp op een fatsoenlijke manier gezicht te geven. We hebben in de planpresentatie gezien hoe fantastisch dat allemaal dan kan worden. Maar we vergeten om dan keihard te zeggen dat het sociale probleem in Egmond aan Zee, grip houden op de jeugd, mede afhankelijk is van een gezonde voetbalvereniging. Zo zijn er nog heel veel argumenten die je mee moet nemen om bij de provincie te pleiten. Dat wil je wat doen. En wanneer heb je eigenlijk de kans om een sportcomplex te verplaatsen? Dat gaat vaak eens in de 30, 40 jaar, dat je het dan ook voor die 30, 40 jaar goed doet, voor de doelgroep die daarvoor is. En dat is voor mij nog steeds een fusie tussen Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef wat betreft sportbeoefening en voetbal in het bijzonder. Die kans laten we in deze structuurvisie liggen. Wij zullen daarom ook wat dat betreft met die twee onderdelen absoluut niet meegaan. Dank u wel.
Hartelijk dank.
Ja, ik wil even namens de VVD zeggen dat wij erg veel lof hebben en onder de indruk zijn over de presentatie van het plan. En ik wil niet zozeer in details ingaan, maar ik wil vragen, ik denk dat ik weet niet of ik aan de voorzitter of aan de portefeuillehouder moet vragen. Vergeef me even hier. Aan de voorzitter. Meneer de voorzitter. In het stuk wordt gesproken over een regiegroep, een projectgroep, werkgroepen en een klankbordgroep. Daar heb ik toch wel enige ervaring met complexe beleidsstukken. En ik wil vragen of tijdig de burgers in dit verhaal worden betrokken. En er staat ook over gecommuniceerd. Mijn vraag is dan hoe dat communiceren is, of dat eenzijdig is of dat tweezijdig is. Ik denk dat dat op den duur de implementatie van het hele plan zeker ten goede zal komen.
Hartelijk dank. Mevrouw Braak.
Ja, voorzitter. Wij zijn ook heel tevreden over het plan. Met name ook over de presentatieavond die toen over het plan geweest is. Een paar dingen. Eigenlijk heb ik maar één vraag. Meneer Groot, die had het net over het brede school en over het sportcomplex. Nou, dat is iets waarvan wij ook hebben van nou, hoe vast is vast? Als het nu in die structuurvisie opgenomen is en je komt op een gegeven moment tot de ontdekking van hey, het onderzoek dat moet nog komen en het onderzoek wijst iets anders uit, is er dan de mogelijkheid om daar nog van af te wijken of is het hier of nergens anders? Dus dat is eigenlijk mijn enige vraag. Verder vol lof. En waar wij een beetje moeite mee hadden, dat was met die, met het lezen van de risicomatrix. Dat was het eigenlijk in eerste termijn.
Hartelijk dank. Heer Half.
Dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk zijn ook wij vol lof. Maar dat zult u begrijpen. Waar het alleen even om gaat is toch wel even stilstaan bij een aantal zaken. We waren onder de indruk van de presentatie van de Pepijn Godezoon. En, wat? Ja, zo oogde hij in ieder geval. Dus, maar op een aantal onderdelen hebben we toch wel wat vraagtekens. En ik hoor mijn overbuurman zeggen, en ik ben er blij om tijdig bevolking daarbij te betrekken. En we juichen dat toe, alleen wij denken nog een stapje eerder. Wij zouden graag een bewezen noodzaak zien om bepaalde onderdelen in discussie te brengen voordat we überhaupt naar de bevolking toe gaan. En dan noem ik een paar voorbeelden die ook door de heer Groot al zijn genoemd. Bewezen noodzaak, kwalitatief en kwantitatief van een brede school. Bewezen nut en noodzaak, zowel kwalitatief als kwantitatief, van het inrichten van een transferium in richting van naar het strand. Bewezen nut en noodzaak, zowel kwalitatief als kwantitatief, van woningbouw, het woningbouwprogramma wat erop los wordt gelaten. En dat is niet zomaar. Want als je dit stuk bekijkt, we hebben geprobeerd, we waren net te laat vanavond, anders hadden we hier een gevisualiseerde foto gehad van de afronding van het dorp, waar hier zo prachtig over wordt gesproken. En dan hadden we een groot parkeerterrein gehad aan de oostkant van het dorp, wat dan als transferium zou dienen voor het strandbezoek. En is dat dan de afronding van het dorp zoals we die dan voor gaan stellen? Om maar even heel flauw te doen, want daar wordt dan over gesproken, over een parkeerterrein wat we in de zomer dan kunnen gebruiken als overloopterrein voor met name het strandbezoek. Ja, volgens mij moeten we wel heel goed weten waar we het over hebben. En ik wil daar niet te diep op ingaan, alleen op een aantal onderdelen zijn we absoluut niet overtuigd dat er een bewezen noodzaak is, zowel kwalitatief nogmaals als kwantitatief, om een aantal onderdelen in discussie te brengen, om straks toch, na heel veel inspanningen en ambtelijke inzet, tot de conclusie te komen, ja, dat het eigenlijk niet had gehoeven, of dat we het eigenlijk veel kleiner hadden willen hebben dan nu in deze stukken staat. Nogmaals, wij zijn onder de indruk van een aantal schetsen die er zijn getoond tijdens de presentatie, waarbij we absoluut ons voordeel kunnen doen als we het hebben over de kern van Egmond aan de Hoef, en met name het opnieuw inrichten, inrichtingselementen. Dus dat is geen enkele twijfel. Daar kunnen we morgen mee beginnen wat ons betreft. Alleen als het gaat met name om grootschalige ingrepen in het landschap, ja, dan vinden we absoluut dat we voordat we ook maar überhaupt de discussie ingaan, een stuk moeten hebben waaruit blijkt dat er een onomstotelijke noodzaak is om deze stuk in discussie te brengen. Soms hebben we wel eens iets waarvan we ons niet bewust zijn dat we een probleem hebben totdat het probleem op papier staat. Dat was het.
Hartelijk dank. De heer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is al even gerefereerd aan de presentatie van december door Tobijn Grotevrouw. En wat ik nu merk uit de reacties is eigenlijk een beetje, en dat zie je ook terug in de startnotitie, dat een aantal van elementen die daar als een soort verkenning of als een soort eerste schets neergelegd zijn, bijna één op één zijn overgenomen als dat is het dan. Als ik de overkant hoor, dan denk ik van, hebben die startnotitie nog wel nodig? Want eigenlijk ligt hij er al, de structuurschets. Tenminste, dat beeld roept u mij een beetje op het moment dat u zegt, nou, die presentatie zag goed uit, we weten het wel. Kijk, ik ben het met de heer Half eens dat een aantal thema's, maatschappelijke thema's, in Egmond en de Hoef spelen. Ja, dat is misschien de school, maatschappelijke voorziening, sport, landschappelijke afronding. Maar in deze startnotitie deelt u ze al toe aan de diverse deelgebieden. Dus er lijkt al geen discussie meer mogelijk. Het vooringenomen pad ligt er al. Terwijl je kunt afvragen of de in die deelgebieden nu neergelegd zijn, of daar de juiste plek voor die onderdelen zit. Je moet het een beetje, wat ons betreft, een beetje vrij laten in waar je ruimtelijk die keuze van dat maatschappelijk probleem neerlegt. Misschien is inderdaad, zoals de heer Groot zegt, die Bedenschool wel de beste plek gewoon in het centrum. Maar u gaat er nu al vanuit dat hier echt een Hoef Oost komt. Zo staat het hier. Transferium, echt een Hoef Oost. Het is allemaal vooringenomen. Dus waar gaat u nog op studeren met al die groepen? Als het min of meer al is neergelegd in deze startnotitie, waar de thema's en waar het moet gaan komen, laten we zeggen in Oost, West of Noord. Daar komt bij dat u bijvoorbeeld bij de sportvoorziening, die legt u al in Oost neer. Nou, dat heeft u al eerder reacties van ons begrepen, dat wij daar vooralsnog niet gelijk ja tegen zeggen. Wij vinden dat het breder verkend moet worden. Wat wij ook missen is, want die sportvoorziening voor u heeft zijn uitwerking op het deel van Egmond aan Zee, wat grenst aan Egmond aan de Hoef. Als u zegt van er wordt een sportvoorziening worden voor beide sportverenigingen, dan gaan we daar kijken. Dan komen er dus delen die tegen Egmond aan de Hoef liggen, dus de Egmondiavelden komen vrij. Wat gaan we daar dan mee doen? Of gaan we dat wel eens op termijn onderzoeken? U bent voornemens om een plan te ontwikkelen voor een droge en natte sportlocatie, op het Van Balenterrein, om het zo maar te zeggen, bij de huidige sporthal. Nou, wij kunnen ons voorstellen dat je juist rondom die sportvoorziening ook een stukje droge sportvoorziening maakt, in de vorm van het herbestemmen en het herinrichten van de bestaande Egmondiavelden, en wellicht aan de westrand, op enige korte afstand van zo'n hoofdcomplex, een nevencomplexje in de westrand van Egmond aan de Hoef neerzet. Dus dat soort mogelijkheden, die soort verkenningen, lijken nu helemaal niet meer een rol te spelen. Want het is al bepaald, het komt in Egmond aan de Hoef Oost. We kunnen dat plaatje van Pepijn wel neerleggen en het boekje ligt hier al. Plak een sticker op structuurvisie en we hebben het. U gaat er een economisch haalbaarheidsonderzoek mee doen en we hebben het geregeld met elkaar. Nou, wat ons betreft, de thema's die erin staan zijn goed. Alleen waar ze aan toebedeeld worden, aan de gebieden, dat gaat ons nog een stukje te ver. Komt bij dat wij ook nog een onderdeel missen. En dat is, daar hebben we in de presentatie ook al aandacht voor gevraagd. Toen werd er gezegd, nou, dat kunnen we meenemen. Dat is het bestaande oude dorp. U neemt alleen een slotkwartier mee. Maar wij zien dat de Herenweg met zijn oude winkelvoorzieningen verloedert. Dat zie je, daar moet een herbestemming voor plaatsvinden. Dat missen wij in dit onderdeel van de startnotitie. Alleen staat erbij slotkwartier en omgeving. Nou, dat is voor ons tekort. Het is voor ons een slotpark en overslot en dergelijke. Maar de herinrichting en de herbestemming van de functies in de Herenweg zou wat ons betreft moeten toegevoegd worden aan dit stuk. En ook wat ons betreft dus de randgebieden die invloed hebben op de ontwikkeling van Egmond aan de Hoef, zoals het Egmondiaterrein. Ja?
Heer Bijl.
Ja, als hekkensluiter, voorzitter. Voor ons ligt een zeer fraaie startnotitie, wat allesomvattend eigenlijk de aanpak heeft willen omschrijven. Maar we weten natuurlijk dat een structuurvisie is niet iets waar een definitie van te geven is hoe het eruit moet komen te zien. Destijds in voor het landelijk gebied hebben we ook een hele discussie over gehad. En is ook door de VVD met name is gesteld van, hebben we dit nog nodig? We hebben daar We hadden een kaderstelling. Kunnen we de kaderstelling niet verheffen tot de structuurvisie? En kunnen we die niet vervolgens uitwerken? Want als je dus naar andere gemeenten gaat kijken, want iedereen is vrij om het in te richten zoals hij wil. Hè? Iedere gemeente is niet vast omschreven wat een structuurvisie moet zijn. Dat mag je zelf bepalen. En in de regel is het eigenlijk een soort inventarisatie van zaken die onderzocht moeten worden. Dat geeft nu eigenlijk die startnotitie ook wel aan. En dan komt er dus een matrix eigenlijk met zaken die uitgewerkt worden. Dat zien we, dat hebben we ook bij het structuurvisie landelijk gebied. Dat zijn die twee A4'tjes en daar gaat het eigenlijk om. Dat is eigenlijk die inventarisatie. En waarom zeg ik dat? En dat is eigenlijk, dat heeft ook te maken enerzijds met die toch wel hele goede presentatie en visie. En ik weet wel, die is ingebracht door een bureau en dat is waarschijnlijk wel met een klankbord gewerkt. Maar dat dient toch wel mogelijk wat aangevuld te worden. We hebben er een schitterend boekje van gekregen. Textueel staat daar niets bij, maar dat zou wel kunnen. En dan heb je eigenlijk bijna al een soort structuurvisie als je dus die matrix eraan toe gaan voegen. En waarom zeg ik dat ook? Omdat als we nu kijken naar de kosten. We hebben nu al directe kosten 147.000 en 1000 uur ambtelijke inzet. Dus je reken maar 2,5 ton en dan nog een aantal zaken zijn niet benoemd. Dus dat gaat zo 3 ton worden. En voor die 3 ton hebben we dan eigenlijk nog waarschijnlijk nog niet een compleet werk. Want ik kan me niet indenken dat al die werkgroepen hun werk helemaal uitgekristalliseerd hebben. Bovendien, die zaken dienen dan inderdaad ook weer gecommuniceerd te worden naar de bevolking. Je kan daar niet een echt besluit over nemen. En dan denk ik, ja, voor dat geld hebben we dus ook nog geen bestemmingsplan. Hè? Het bestemmingsplan komt daar dan nog eens een keer overheen. En het bestemmingsplan, daar draait het eigenlijk om. En daarom zou gemeentebelangen toch wel de wethouder willen verzoeken om te kijken of er niet een andere weg te gaan is die toch wel voortbedurend eigenlijk op de presentatie die er geweest is, maar toch in een kleinere groep, dus niet met al die werkgroepen en zo, in een kleiner comité met het adviesbureau wat La Forcelle, die al ingeschakeld is, om dan te kijken hoe dan ook een structuurvisie kan komen, want het is een dynamisch stuk, hè? Het is dus niet iets wat we neerleggen wat definitief is, dat is het bestemmingsplan. Structuurvisie is iets dynamisch, je hoeft het ook niet meteen af te hebben. We zijn gemeentebelangrijkste voorstander van om zaken in verband met elkaar te zien, alleen ja, je kan niet alles gelijk klaar hebben. En toch tegen het licht dus van die 2,5 ton, wat zeker misschien wel 3 ton gaat worden en een heleboel misschien toch wel gekrakeel achteraf. We hebben het natuurlijk bij de vorige structuurvisie gezien. Ja, ik zou dat willen voorkomen en daar nogmaals vragen om de wethouder of er niet een simpeler traject aangegaan kan worden. Waarin we misschien niet een totale afronding hebben, maar wel een basis hebben voor een structuurvisie die verder in de loop der jaren uitgewerkt kan worden. Tot zover.
Hartelijk dank. Over het algemeen is men behoorlijk tevreden over deze startnotitie, maar heeft ook een pakketje vragen opgeroepen. En we gaan kijken wat de heer Hietbrink daarop te zeggen heeft.
Ja, bedankt allereerst voor de lof over de presentatie. Die reacties hebben we ook terug gehad na de presentatie in Dorpshuis De Hanswijk. Dat was voor het college de start van wat een lang proces moet gaan worden. En eigenlijk is wat voor ligt in de startnotitie, dat is het procesvoorstel voor de komende anderhalf jaar. Omdat daar naar mijn idee wat onduidelijkheid over bestaat, is het misschien wel goed om even de kaders neer te leggen zoals we die ook in de startnotitie hebben willen formuleren. Want wat we hebben aangegeven is dat er een aantal zaken uitgezocht moeten worden. Dat moet gebeuren op, zeg maar, in eerste instantie op thematisch gebied. Hè. Dat kan gaan om sportvoorzieningen of om maatschappelijke voorziening, bijvoorbeeld de brede school. En daar moeten we eerst meer duidelijkheid over hebben voordat we dat kunnen integreren tot een structuurvisie. Dat is eigenlijk de gang die we hebben beschreven. Dus er worden eerst een aantal werkgroepen geformuleerd. Die gaan thematisch voor het hele dorp bekijken wat er speelt en wat er nodig is. En vervolgens wordt er een koppeling gemaakt waarin je die verschillende werkdocumenten samenvoegt tot een conceptstructuurvisie die dan in het loop van het jaar vorm gaat krijgen en die je ook aan de bevolking kunt voorleggen. Ik hoor uit de reacties, ik ga zo meteen specifiek in op de vragen die er zijn gesteld, eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant een aantal partijen die vragen om nader onderzoek voordat we definitief conclusies trekken. En aan de andere kant vooral de inbreng van gemeentebelangen, waar wordt gezegd van maak nou een korte klap, want er ligt eigenlijk al een mooie schets en kunnen we niet een bochtje afsnijden, zodat we eigenlijk al eerder gewoon concrete plannen kunnen gaan maken. Voor dat laatste, dat is misschien meteen een antwoord op de vraag van gemeentebelangen, heeft het college niet gekozen, omdat we denken dat het belangrijk is om het proces zo in te richten dat je draagvlak kunt genereren. Dat kan volgens ons niet door een korte klap te maken. Dat kost inderdaad veel geld. We hebben daar nu wat ervaring mee opgedaan in de gemeente, bijvoorbeeld in het project Mooi Bergen. Dat zijn goede ervaringen, dat krijgen we ook terug van mensen, want ook als je dan verschilt op de inhoud, dan ben je het in ieder geval met elkaar eens dat het proces goed doorlopen is. En het voorstel dat nu voor ligt, is eigenlijk een beschrijving van hoe we het proces voor Egmond aan de Hoef voor ons zien, de komende anderhalf jaar, en de kosten en risico's die daar naar ons idee mee samenhangen. Dus de zaken, ik ga nu even naar de vragen die zijn gesteld door het CDA. De twee zaken die missen, zegt het CDA, brede school en het sportcomplex, die staan natuurlijk benoemd in de startnotitie. En daar is wel een verschil tussen. He, van de brede school hebben we gezegd, er moet onderzocht worden. Dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen, of een brede school überhaupt noodzakelijk is. Dat is de eerste stap. En het kan dus heel goed zijn dat de conclusie daarvan is van de werkgroep die daarmee bezig gaat. Nee, een brede school is niet wat je zou moeten willen voor de komende 10, 20 jaar in Egmond aan de Hoef. Daar willen we nu nog geen uitspraak over doen. Wat we daar wel over hebben gezegd, dat als een brede school nodig zou zijn, dat wij denken dat de locatie die dan de geëigende locatie is, dat was de opmerking van meneer Van der Leij, dat het dan aan de oostkant is van Egmond aan de Hoef. Ik zal daar straks nog iets meer over zeggen. Maar er is dus nog geen besluit genomen over of er wel of niet een brede school moet komen. Voor alle duidelijkheid. Zo staat het ook niet in de notitie. En er staat op pagina 9 van de startnotitie ook expliciet dat dat onderzocht dient te worden. Voor het sportcomplex ligt die situatie anders. Wij hebben in oktober in een uitvoerig memo al aangegeven dat naar de mening van het college de oostkant van Egmond aan de Hoef de meest geschikte locatie is voor een fusie van de twee voetbalclubs. Daar is over gesproken in de Algemene Raadscommissie van januari. U heeft ons toen verzocht om nog een tweetal alternatieven te onderzoeken. Daar is weer er zijn gesprekken over geweest met de voetbalclubs bij de provincie. U heeft dat in een memo gekregen. Het is een dik pak papier. En naar onze mening zijn nu een vijftal locaties onderzocht. En wordt het tijd om op dat punt, dus op het punt van de locatie, duidelijkheid te geven. En ik wil dat ook even terugkoppelen naar de gesprekken die we hebben gehad met de voetbalclubs. We hebben gesproken met Egmondia en Zeevogels en een van de zorgen, zo staat het ook in het verslag dat is opgemaakt dat bij het memo zit, van de voetbalclubs is dat er, als je kijkt naar de alternatieven die er zijn onderzocht, de vijf alternatieven, dan zijn er eigenlijk twee mogelijke alternatieven. Dat is ten eerste het realiseren van een fusielocatie op de velden van Egmondia. Daar past het in principe, want uit de berekening van de KNVB blijkt dat drie velden in principe voldoende zou moeten zijn. Het andere alternatief is de oostkant van Egmond aan de Hoef. En de zorg van de voetbalclubs, die expliciet is uitgesproken, dat als het lokaal bestuur geen besluit neemt over een fusielocatie waar wij ons voor willen gaan inzetten, met de clubs, dat er dan tweespalt ontstaat tussen de clubs. Omdat Egmondia zal zeggen, nou, wij blijven op het Egmondia-terrein. Zeevogels is van harte welkom. En andersom, Zeevogels zal zeggen, wij willen naar Egmond aan de Hoef Oost. En Egmondia is hier van harte welkom. Dat betekent ook dat als wij geen besluit nemen over de fusielocatie, dat de bal eigenlijk bij de voetbalclubs wordt gelegd. En dat lijkt ons een ongewenste situatie. Vandaar dat we op dat punt expliciet een beslispunt hebben opgenomen, nu al in het raadsvoorstel. Het staat ook verder uitgewerkt in het memo. Dat daar nog aanvullend onderzoek naar moet worden gedaan, dat waren opmerkingen van D66 en het CDA. Ja, ik denk zelf dat er vrij uitputtend is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Er staat ook een afweging in het memo waarom wij denken dat je voor een haalbare visie naar Egmond aan de Hoef Oost zou moeten gaan en niet naar de Egmondiavelden. En ik ga graag met u in discussie over de argumenten die we daarvoor hebben gehanteerd. Maar die hebben we wel netjes op papier gezet. De VVD. Belangrijkste opmerking of verzoek was: betrek de burgers tijdig bij het proces. In de startnotitie staat op pagina 8 en 9 dat er een aantal werkgroepen worden ingericht. In die werkgroepen daar worden ook mensen uit het dorp bij betrokken. Dat betekent dus dat vanaf het moment dat de startnotitie wordt vastgesteld, inwoners van Egmond aan de Hoef vaak via verenigingen worden betrokken bij al de eerste analyse ook. Is een brede school noodzakelijk? Dat gaan we niet zelf achter het bureau bedenken. Daar gaan we ook over in gesprek met de bestaande scholen in Egmond aan de Hoef. Want die expertise heb je nodig om te kijken, is dat wel of niet noodzakelijk en wat zit daar allemaal aan vast? In de tweede stap, dus op het moment dat we zeg maar de werkgroepen opheffen en gaan naar het totaaldocument, dan wordt er een klankbordgroep ingericht. En in die klankbordgroep zitten ook weer mensen vanuit het dorp. Natuurlijk van de wijkvereniging, maar bijvoorbeeld ook van de maatschappelijke organisaties. Dus dat is naar onze mening meer dan voldoende geborgd in de opzet zoals die beschreven staat in de startnotitie. De vraag van GroenLinks over hoe vast is vast, gerelateerd aan de brede school en de visielocatie, heb ik volgens mij net beantwoord. De risicomatrix, moeilijk leesbaar. We hebben voor het eerst geprobeerd in een startnotitie om zo'n risicomatrix op te stellen. En wij zijn natuurlijk, wij hebben dat gedaan op een manier waarvan wij denken dat geeft enig inzicht in de risico's, maar vooral ook de beheersmaatregelen die je daarop moet formuleren. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar suggesties om dat makkelijker leesbaar te maken. Dus ik hou me op dat punt aanbevolen. D66 heeft vooral benadrukt dat er noodzaak is om zowel kwantitatief als kwalitatief te kijken naar ja, zeg maar de verschillende onderdelen, hè, van brede school, transferium, woningbouw. Dat zit in het begintraject ingebakken. De middelen die we vragen voor het traject hebben natuurlijk ook iets te maken met het feit dat er in de werkgroepen bepaalde zaken uitgezocht moeten gaan worden. En daar zijn die middelen voor nodig. Dus wat we van u vragen in de startnotitie, als u die vaststelt, is dat we dat traject kunnen ingaan. En dat we juist dat onderzoek gaan doen als een wezenlijk onderdeel van het uiteindelijk op te stellen structuurvisie. Dan kom ik bij de opmerking van de Partij van de Arbeid. Eigenlijk ligt er al een structuurvisie. Het is een vooringenomen pad. Ik citeer even een aantal opmerkingen. Ik denk dat dat maar zeer ten dele juist is. Wat we hebben laten zien in de presentatie is een schets eigenlijk van wat er gebeurt als je de mogelijkheden maximaal invult. Dus als er een brede school komt, als er een transferium komt, als er een fusielocatie komt. En het kan dus heel goed zijn in het vervolgtraject dat we moeten concluderen dat er bijvoorbeeld een brede school niet wenselijk is, financieel niet haalbaar is. Nou ja, er kunnen allerlei overwegingen zijn. Dan verdwijnt dat dus uit het plaatje dat u heeft gezien. In die zin is er dus is er nog niets vastgelegd. Wat is er wel vastgelegd, of wat vragen we u in ieder geval middels de besluiten die we u voorleggen om vast te leggen? Dat is de, nou zeg maar, de filosofie, als dat niet een te groot woord is, maar de benaderingswijze zoals die uit de presentatie spreekt. Dus bij woningbouw niet de standaard nieuwbouwwijk, maar in het groen. En wat er vast ligt is aan welke kant van het dorp je bepaalde functies voor je ziet. En dat heeft wel iets te maken met de partijen in het gebied en de mogelijkheden die, die dat geeft. En dat betekent inderdaad dat veel van de maatschappelijke functies aan de oostkant zijn geprojecteerd. Maar daar is wel een reden voor. U weet namelijk dat aan de westkant, daar is een locatie binnen bestaand bebouwd gebied. Aan de noordkant wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar kleinschalige woningbouw om echt om de rand af te maken. Hè. Dat kan ook groen zijn. Dat leent zich eigenlijk niet voor dat soort grootschalige functies. En als je wilt kijken naar synergie, dan ligt het voor de hand om de brede school te koppelen aan een eventuele fusielocatie. Dus vandaar, dus in die zin zit er wel een richting in, dat ben ik met u eens. Maar het ligt niet vast in de zin van dat dat ook allemaal moet gaan gebeuren. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Ik maak weer even een uitzondering voor de fusielocatie, juist omdat ik het belangrijk vind om daar op korte termijn duidelijkheid over te geven, zodat ook de voetbalclubs met hun achterban in overleg kunnen over de vraag of dat voor hun een aanvaardbare locatie is. Het gaat alleen om, zo'n parafrase op de opmerking van de Partij van de Arbeid, alleen om bepaalde delen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus het gaat eigenlijk niet over het bestaande oude dorp. De inzet van de werkgroepen is dat ze op het thema dat ze onderzoeken integraal naar het dorp kijken. En niet alleen wat we hebben benoemd, expliciet, dat zijn de onderdelen die buiten bestaand bebouwd gebied liggen. Dat moet ook, want dat hebben we ook aangegeven in de startnotitie. We hebben niet alleen een ingewikkeld traject met onze eigen inwoners te gaan. We hebben ook een ingewikkeld traject te gaan richting de provincie. En daar moeten we nut en noodzaak heel goed gaan aantonen. Op dit moment zijn we nog niet zover, maar het is het doel om het komende jaar dat verder in te gaan vullen. Dan beschikken we ook over bijvoorbeeld de regionale woonvisie, daar staan de woningbouwcijfers en dat soort zaken, dat komt allemaal nog. Dus we vragen u aan de ene kant om de procesgang goed te keuren, zoals u beschreven staat in de startnotitie, middelen beschikbaar te stellen om dat proces ook daadwerkelijk op een goede manier te kunnen doorlopen, en wel een expliciete uitspraak te doen over de fusielocatie voor de twee voetbalclubs vanuit de overwegingen die ik u net heb meegegeven. Dat is wat er voor ligt. En daar ga ik graag ook in tweede termijn met u over in discussie. Dit waren volgens mij de antwoorden voor de eerste termijn.
Hartelijk dank. U heeft zulke goede antwoorden gegeven. Je vraagt je af of er nog een tweede termijn nodig is. Ik ga eventjes. De heer Groot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben in ieder geval tevreden over de beantwoording over de brede school. Tot u zegt, we gaan het onderzoeken. We gaan eerst de nut en noodzaak onderzoeken. Een beetje aansluitend op het pleidooi van de collega's van D66. Die zeggen onderzoek, nut en noodzaak. Ik denk dat dat prima is. Maar als je nut en noodzaak onderzoekt en je koppelt dat aan de laatste fase van uw beantwoording. Dus bekijk het altijd in de visie op je dorp. Dan mis ik het antwoord op de rotte kiezen die we in het dorp hebben. We hebben bij de planpresentatie gevraagd waarom is dat niet meegenomen. Nee, dat nemen we niet mee. Maar als we straks een visie voor het hele dorp ontwikkelen, dan zullen we ook daarover na moeten denken en dan zullen we daar ook richting aan moeten geven. Ik mis dat. Ik vind dat jammer. Ik had het er graag bij gezien. Kijk, over de keuze voor de sportcomplexen ben ik het gewoon niet met u eens. Ik vind ook dat uw inspanningen om alsnog te proberen een betere locatie te vinden niet voldoende geargumenteerd zijn. Ik draag kennis van uw memo, hij is uitgebreid, u heeft er heel veel in gezet, maar u heeft het sociale aspect, wat er met name in Echt naar Zee speelt, heeft u totaal laten liggen. Ik denk dat zeker voor de provincie, waarin de lijn van rondom ons Duingebied kan helemaal niets, en natuur is natuur en dat is heilig, inmiddels landelijk, maar ook provinciaal, wat genuanceerder naar gekeken wordt, mogelijkheden biedt. Wij als CDA gaan in ieder geval naar de gedeputeerden om nog eens heel nadrukkelijk te pleiten voor de mogelijkheden die er zijn en de kansen die dat gebied biedt. Laat dat duidelijk zijn. We zullen daar ook de nodige publiciteit aan geven. Dan zegt u iets heel vreemds in uw laatste beantwoording. De clubs in overleg over het plan. En daar gaat het nu juist niet om. We hebben als collegepartijen in het verleden en nu ook gezegd, we streven een fusie na. En Voor die fusie zoeken we de meest geschikte locatie. En nu vraagt u aan de clubs wat ze vinden van die locatie. Ja, die beantwoording is te geven. Dat is niet de vraagstelling. De vraagstelling is, zoek een plek die voor die beide dorpen de juiste is. En de volgende 30, misschien wel 40 jaar. Zoals ze zeggen, op dat moment hebben ze politiek de juiste besluiten genomen. Wij gaan met dat voorstel in ieder geval niet akkoord.
Hartelijk dank. Heer Geurts.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het antwoord van de portefeuillehouder over de betrokkenheid van de bevolking is naar mijn idee ruimschoots beantwoord en naar tevredenheid beantwoord. Ik heb nog een vraag over de risicomatrix. En wat me daar opvalt is dat bij een van de risico's onder punt 5 wordt gezegd niet voldoen aan projectmatig werk. Dat is gelukkig laag ingeschaald. Dat geeft dan weer een beetje hoop. Maar dan zie ik bij punt 12 staan dat er maar liefst 6% kans is op budgetoverschrijding. En dat vind ik merkwaardig, want het doel van het projectmatig werken is juist ook om een budget niet te laten overschrijden. En eveneens staat er bij punt 23 imagoschade door niet goed doorlopen project. Daarom wil ik vragen aan de portefeuillehouder om de regiegroep te belasten met extra aandacht voor het risicomanagement. En dan met name op inhoudelijk en op procesmatig gebied. Dank u wel.
Dank. Mevrouw Braak.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toch even over die sportlocaties. U zegt dus dat u die sportlocatie daaraan wilt hebben, dus dat die toch echt, als je komt, aan de oostkant van het dorp moet. Begrijp ik dat goed? Toevallig sprak ik gisteren een aantal mensen en die hadden de dag ervoor mensen van de voetbalclub gesproken. En dan krijg je toch signalen dat er best bereidheid is om na te denken van beide clubs over de oude Egmondia locatie in combinatie met eventueel te ontwikkelen plannen. Wat nu als ze er allemaal uitkomen en ze zeggen dat zou mooi zijn? Volhardt u dan in het houden van de oostlocatie? Of is er dan nog een andere oplossing mogelijk? Dat was eigenlijk mijn laatste vraag.
Hartelijk dank. Heer Half.
Ja, dank u wel, voorzitter. Portefeuille, bedankt voor de uitvoerige beantwoording. Ik sluit me toch gelijk direct aan bij de woorden van collega Braak. Want bij ons leefde dat gevoel ook. Wat gebeurt er op het moment dat we daar plotseling gaan uitkomen? En we eigenlijk nu dat als onderdeel van een raadsbesluit laten zijn, als van het te nemen besluit. Wat ons betreft kan dat dus op dit moment geen onderdeel uitmaken van het besluit dat thans voor ligt. En hetzelfde geldt misschien ook wel voor het op voorhand opnemen van de zoekgebieden die op dit moment in beeld zijn gebracht, ook al bij de eerste schetsen. Als het met name gaat om situering van de brede school, diffusielocaties, het transferium en de bebouwing aan bij de afronding van met name het dorp. We zijn blij met de risicomatrix. Er zijn net ook al even woorden aan de overkant aan gewijd. Voorheen hadden we die er niet bij. Ik ben blij dat die erbij zit en dat die ook zo, dat in ieder geval helder is. En daar staat ook met name torenhoog in de risico's benoemd. Bewezen nut en noodzaak. Ook met name bebouwing in dat buitengebied. Dat moet eerst maar eens duidelijk zijn. Ik proef ook uit uw woorden, uit uw beantwoording, dat u zegt van, het hoeft dus per saldo niet zo te zijn dat nadat er onderzoek in de werkgroep is gedaan, dat alle onderdelen zoals genoemd hier in deze eerste opzet ook in discussie worden gebracht. Het kan best zijn dat met name een aantal onderdelen, dat daar nut, noodzaak, zowel kwalitatief nogmaals als kwantitatief, niet van dienaar zijn, dat ze ook met name in discussie worden gebracht bij de bevolking. En ik zou graag daarop uw reactie willen hebben, want het zou een hoop kosten besparen en ook in de doorlooptijd zou het een hele hoop schelen. Op het moment dat we ons direct beperken tot die items die ook beïnvloedbaar zijn en die ook een bewezen noodzaak hebben om in discussie te brengen. Ten slotte nog even dit. Er is al veel gezegd over met name inspraak van burgers. U meldt dat u in gesprek bent met een aantal groepen die representant zijn voor met name de bevolking van Egmond aan de Hoef. Pas daarmee op. Pas daarmee op. En dat zeg ik u even, maar even zo. Ik zeg niet dat deze groepen niet goed zijn. Die doen fantastisch werk. Die doen fantastisch werk. Maar het merendeel is niet georganiseerd. En het merendeel is absoluut niet georganiseerd. En zeker ook in de wijken en de gebieden waar het over gaat. Daar is iets meer voor nodig dan alleen je oor te luisteren leggen bij de groepen die in Egmond aan de Hoef actief zijn. Dus als het gaat met name om actieve communicatie, dan verwacht ik meer van u dan met name het in gesprek gaan met deze groepen.
Het is me nogal wat, hè, wat je hier allemaal hoort. Even diep ademhalen en dan gaan we naar de heer Van der Leyen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, inderdaad, u hebt gelijk. De wethouder heeft uitvoerig geantwoord en daar zijn we ook blij mee. En hij begon ook heel overtuigend wat ons betreft met wat bovenaan op bladzijde 6 staat. We gaan themagroepen inrichten en die gaan het voor de hele kern Egmond aan de Hoef onderzoeken. Die maatschappelijke thema's die u heeft benoemd. Maar aan het eind van uw betoog viel u toch weer terug op bladzijde 5. Zeg ja, maar een aantal dingen die zetten we dan wel in die plandelen neer vast. En die schets die hier voor ligt, het mooie boekje, is inderdaad, ik ben blij dat u het ook zei, gewoon een eerste vingeroefening. Eerst eens laten zien en dat was het hele positieve uit dat verhaal, dat wil ik even memoreren, dat je die woningbouw op een hele andere manier vorm kan geven. Nou, dat vind ik prima, dat zijn juist goede gedachten, dat moet je vasthouden. Dat idee en die wijze van benaderen om aan je dorp een andere uitstraling te geven. Dus dat moet u vooral vasthouden. Maar daarom zei ik dat in de eerste termijn. Ik kreeg de indruk van een aantal partijen dat men nou ja, het eigenlijk al had, het al voor zich had ruimtelijk. Terwijl het maatschappelijk nog, hè, zoals de heer alles zegt, allemaal nog bewezen moet worden. Waar is de behoefte aan en noem maar op. En u maakt wel nuancering, misschien kan het allemaal niet, het kost het te veel geld. Nou prima, dat komt er allemaal wel uit. Maar nogmaals, pin je niet te veel vast op gelijk al de functies in die gebieden. En wat GroenLinks zijn me verbaakt van, inderdaad, dat memo van 5 april... Misschien hadden we dat ook wat nadrukkelijker gelijk nu maar op de agenda moeten zetten. En u zegt, je kunt het erbij betrekken. Nou, dan moet dat misschien maar in de raadsdiscussie over dit stuk erbij betrokken worden. Want het is een vrij vers memo van 5 april. Dus dat had misschien in ene hier aangekoppeld kunnen worden. Hadden we ook misschien uit onze eigen beweging erbij kunnen betrekken. Maar ik denk dat als die combinatie van, als het zou kunnen op Egmondia-terrein, dat heb ik in eerste mei gezegd, dan krijg je daar, als het allemaal doorgaat in die nat en droge voorziening, dan krijg je daar een concentratie van alle sport. Activiteiten die daar zitten, tenminste de harde, om het zo maar te zeggen, daarvan. En dat kan alleen maar versterken, je kunt het alleen maar beter gebruiken. Dus wat dat betreft kan het zelfs nog een, en dat zou je kunnen onderzoeken, wat de meerwaarde is om alle sportvoorzieningen, de voetbalvelden, de sporthal en natte voorziening bij elkaar te concentreren, zodat je dat optimaler kunt gebruiken. Zeker als het kunstgrasvelden worden, dan is het hele jaar door te gebruiken. Dus misschien geeft het veel meer mogelijkheden om de ene sportvoorziening daar en 2 kilometer verderop de andere sportvoorziening neer te zetten. Nou, uw participatie heeft u toegelicht. Er is al iets gezegd over de risicoparagraaf. Wat ons betreft is het raadsbesluit zoals het nu voor ligt, is voor ons amendeerbaar. En dat zullen we dan ook doen.
Hartelijk dank, heer Bijl.
Ja, ik kan niet zeggen dat de wethouder uitvoerig geantwoord heeft. Hij heeft gewoon gezegd, wij hebben daar niet voor gekozen. Dus, zo is dat dan eenmaal. Het is een keuzemoment. En het is ook een verantwoordelijkheid van de wethouder om te zorgen dat er een aanpak komt om iets te realiseren. Het was eigenlijk meer zo een suggestie eigenlijk van, nou, we denken dat dit niet haalbaar is. Er zal blijken, want je wil het toch eens een keer afronden. En het zal blijken waarschijnlijk dat al die werkgroepen absoluut niet al hun taak hebben kunnen doen in de tijd. En dan kan je het niet allemaal bij elkaar brengen. Want dat is eigenlijk de bedoeling, dat er na een bepaald tijdvak dat eigenlijk alles bij elkaar komt en dat het dan eigenlijk dus een andere werkgroep het uit gaat werken. Nou, dan moet je alles compleet hebben. En wij denken dat het niet helemaal haalbaar is. Nogmaals, samenhang van problematiek is altijd een goede zaak. Want dan word je niet verrast later. Wij denken dat het heel optimistische gedachte is. En daar wilden we eigenlijk de wethouder voor waarschuwen. Maar het is zijn besluit hierover om het zo te doen. En het plan Nee, hij stelt het voor. Zij hebben dat besloten om dit voor te leggen. En niet iets anders. Over die beslispunten. Over de sportvoorziening Egmond aan de Hoef, daar hebben wij binnen de fractie nog niet uitvoerig over gesproken. Dus ik wil daar eigenlijk nog niet een 100% uitspraak over doen. En wij wachten mogelijk met spanning ook eventueel voorstellen of amendementen af van andere partijen.
Hartelijk dank. Normaal gesproken heb je in een eerste termijn een heel regiment aan vragen. Die worden dan goed beantwoord en in de tweede termijn lost dan alles op. Maar iedereen heeft zo goed naar elkaar geluisterd dat het nog meer vragen oproept. We gaan kijken wat de wethouder hierop te zeggen heeft.
Ik zal mijn best doen, meneer de voorzitter. Het CDA en de rotte kiezen. Ik neem aan dat u daarmee doelt op een aantal locaties binnenstedelijk. We weten denk ik allemaal waar het over gaat. Er is een werkgroep volkshuisvesting. Nogmaals, de werkgroepen pakken dat integraal op. Dus die zal dat onderwerp meenemen in het document dat zij gaan opstellen. De afweging over de clubs. Het is nu de derde keer volgens mij dat we er hier over spreken. Niet voldoende geargumenteerd. Die mening kan ik natuurlijk niet delen. Wij zijn namelijk een andere mening toegedaan. Namelijk dat inmiddels wel zo is. Je moet dan volgens mij met elkaar op de argumenten met elkaar in discussie gaan. Dus ik ben heel benieuwd welke argumenten het CDA heeft om te vinden dat nu nog niet voldoende uitgekristalliseerd is. Hè. Wij hebben in ieder geval de gesprekken tot 2 keer 10 nu met de gedeputeerden gevoerd. Ik begrijp uit uw opmerking dat u ervan uitgaat dat als u dat gaat doen vanuit uw eigen fractie, dat u de gedeputeerden op andere gedachten kunt brengen. Dat wacht ik rustig af. Wij denken dat niet zo is. We hebben die gesprekken niet voor niets gevoerd. En we hebben ook een afweging gemaakt over de locaties.
Een interruptie van de heer Groot.
Ja, kijk, met elkaar in gesprek gaan en argumenten uitwisselen geeft natuurlijk niet 100% dat iemand slaagt. Wij gaan ons best doen. Dat heb ik gezegd en dat zullen we nog een keer doen. Kijk, we hebben eerder met u en met uw collega om de tafel gezeten om te praten van als u naar de provincie gaat, neem die en die en die argumenten mee. En die argumenten die we ook toen genoemd hebben, die vinden we niet terug in de memo als zijnde over tafel gegaan. Wat dat betreft, dat wij zeggen, we moeten die kans moeten we gebruiken. We moeten proberen alles uit de kast te halen om voor de eerste 30 tot 40 jaar de juiste plek voor die 2 verenigingen of voor die 2 dorpen te realiseren. En dan nog een heel kleintje richting het begin. Inderdaad bedoel ik de rotte kies en u zegt het helemaal goed. Maar ik ging ervan uit dat bij de 4, 5 rotte kiezen die er ergens aan de hoef staan, in ieder geval ook een aantal pijndossiers waren die wat mij betreft eind mei definitief op de rel stonden. Maar dan heb ik het van de week zeker verkeerd begrepen.
De wethouder.
De laatste, daar kan ik geen antwoord op geven, want dat is voor mij echt te onduidelijk. Dus als u daar een specifieke vraag over heeft, dan wil ik er antwoord op proberen te geven.
We hebben in de commissie bestemmingsplannen hebben uitvoerig gepraat over de koppeling tussen bestemmingsplanherziening en het oplossen van pijndossiers. Nou, er zitten er een aantal in het centrum van Egmond aan de Hoef. Dus ik ging ervan uit, meneer Van der Luijen heeft er ook bij gezeten, dat soort zaken in ieder geval door u op de rails gezet werden. We zouden eind mei daar bericht over krijgen.
Volgens mij waren dat de pijndossiers in het buiten het bebouwde gebied.
Ja. Nou, hebben we ooit gezegd dat de pijndossiers die er liggen alleen betrekking hebben op het buitengebied?
Wat van de week te sprake gekomen is wel. Ik weet het 100% zeker.
Dan hebben we elkaar daar in ieder geval niet goed begrepen. En ik ben ervan overtuigd dat die langdurige pijndossiers, en die liggen er al heel lang, daar ook bij horen.
Wethouder gaat verder.
Ik ga verder met de beantwoording. Volgens mij hebben we inderdaad gesproken over incidentele bebouwing in het buitengebied. Die dossiers worden op dit moment bestudeerd. Daar hebben we het vanavond volgens mij niet over, dus daar wil ik ook niets over zeggen op dit moment. En de rotte kiezen in het dorp worden meegenomen in de werkgroep volkshuisvesting. Dat heb ik volgens mij gezegd. Ik denk dat ik onduidelijk ben geweest over het traject dat volgens het college het meest wenselijke traject is. Ik heb aangegeven dat er een zeker risico bestaat en dat risico is ook onderkend door de voetbalclub zelf, dat op het moment dat er twee geschikte locaties zijn, namelijk zeg maar het bestaande Egmondia terrein en Egmond aan de Hoef Oost als fusielocatie, dat je dan zeg maar een frictie tussen de clubs krijgt. En ik vind dus dat het lokaal bestuur een uitspraak moet doen op basis van de informatie die we nu hebben, waar wij ons voor willen inzetten. We hebben een afweging gemaakt in het memo waarom wij denken dat Egmond aan de Hoef Oost de meest geschikte locatie is. Ik ga meteen even door naar de vraag van mevrouw Braak. Of wij volharden in het standpunt dat we hier hebben genomen. Volgens mij moeten we eerst de inhoudelijke discussie met elkaar voeren, voordat er überhaupt sprake kan zijn van volharding. Wat we hebben aangegeven is dat door het de fusielocatie op de Egmondia velden te projecteren, daar kleven een aantal hele grote bezwaren aan. Dus op het moment dat men van mening bent dat dat de meest geschikte locatie is, dan denk ik dat het goed is om die probleempunten ook mee te nemen in de analyse. Dat gaat ten eerste over de vraag wie gaat dat betalen. We hebben namelijk aan de oostkant van Egmond aan de Hoef een ontwikkelaar zitten die op de hoogte is van de plannen die we hebben. En die ook weet dat de woningbouwopgave die hij daar mag plegen eventueel gekoppeld is aan het realiseren van maatschappelijke voorziening. Dus daar hebben we een financiële drager. Die hebben we niet op de Egmondia velden. Natte vinger werd misschien, maar de voorlopige inschatting van de kosten die we hebben gemaakt voor het realiseren van een voorziening voor de twee voetbalclubs ligt rond de 1,2 miljoen euro. Dat staat in het memo. Dat betekent dat die rekening, voor zover ik dat op dit moment kan zien, helemaal bij de gemeente komt te liggen. Dus ja, u kunt dat willen bij Egmondia, maar dan moet u ook wel bereid zijn om de kosten op te hoesten. Een tweede probleem is de parkeerdruk die er gaat ontstaan door het creëren daarvan een fusielocatie. U weet dat nu parkeren al een probleem is bij de Egmondia-velden. Dat wordt echt niet minder als daar een fusielocatie wordt gecreëerd. En zo zijn er nog een aantal andere zaken die we hebben meegenomen in de afweging. Die staan allemaal netjes benoemd in het memo. Dus ik zou u willen vragen, wij hebben de afweging gemaakt. Wij vinden het van belang om daar op korte termijn duidelijkheid over te geven. Omdat, en dan kom ik weer terug bij het CDA, we niet vinden dat de clubs in overleg moeten met elkaar over de meest geschikte locatie. Wij moeten een besluit nemen over de meest geschikte locatie, zodat de clubs hun achterban kunnen raadplegen over de fusie en het fusietraject. Maar de discussie gaat op dit moment, de uitspraak is gedaan door de voetbalclubs. Ik verwijs nog even naar het memo van oktober. De clubs hebben zelf aangegeven welke problemen ze op zich af zien komen voor de toekomst. Dus ze hebben ook zelf aangegeven, wij willen graag fuseren. En dan is het de taak van de gemeente om een fusielocatie aan te wijzen. En dat doen we in dit document. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dan zullen de clubs daarna dus met elkaar in overleg moeten van, vinden we dat, is dat een geschikte locatie of niet? Dat hoor ik graag van de clubs, want volgens mij moeten wij eerst een besluit nemen. Dat is wat het college zegt. De risicomatrix. Daar staat iets in, inderdaad over projectmatig werk en ook over budgetoverschrijding. Ik wil eigenlijk volstaan, want er zijn twee pagina's. We zeggen van, dit is een risico en wij denken dat het hier een redelijk groot risico betreft, omdat al die verschillende werkgroepen aan de gang gaan, met onderzoeken bezig gaan. Dus de regie op zo'n project is ingewikkeld. Betekent ook dat je bij een onderdeel in de risicomatrix waar de risico's relatief groot zijn, de juiste beheersmaatregelen moet treffen. Die staan ook benoemd al nu op de tweede pagina. En volgens mij komen we daar eigenlijk al mee tegemoet aan datgene wat u heeft gevraagd. Ik heb een antwoord gegeven volgens mij op de vraag van mevrouw Braak over de voetbalclubs. Daarmee meteen ook antwoord op, want het was ook een vraag van D66, bent u bereid om dat besluit te herzien? Volgens mij is het college altijd bereid om naar de argumenten te luisteren, maar die moeten dan wel eerst over tafel komen en wij hebben ze in ieder geval voor u op papier gezet, wat onze argumenten waren in de afweging. De zoekgebieden niet nu opnemen. Wat we hebben geprobeerd is aan te geven om welke plekken gaat het. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat is de grens van het projectgebied. En daarin voorlopig benoemd welke functies zien we daar ons voor. En wat staat ook inderdaad in die eerste schets van La Forcelle.
Dus even een vraag van de heer Geurts tussendoor.
Ja, meneer de voorzitter, het woord vrijhouden was zo vol vuur de vragen aan te antwoorden dat ik bijna geen tijd kreeg om te interromperen. Mijn vraag ging vooral om de regiegroep extra te belasten met het managen van risico's. En het is inderdaad waar dat op pagina 2 allerlei alternatieven zijn genoemd om die risico's te beheersen. Maar ik wil graag extra aandacht door de regiegroep op die risico's, deze en die er gaan komen. Dank u wel.
Dat staat genoteerd, dat is geen probleem. Het ging vooral, u maakt specifiek een punt over de budgetoverschrijding. Volgens mij, dat is al zo dat elke vergadering van de regiegroep wordt gekeken naar de financiële situatie. Maar als dit, we kunnen natuurlijk gewoon in de regiegroep elke keer kijken van wat hadden we toen ook alweer opgeschreven aan risico's en hoe staat dat er nu voor. Even kijken, ik was gebleven bij de zoekgebieden. En ik wil niet de indruk wekken namelijk dat het allemaal, dat alles nog mogelijk is. Ik heb dat ook geprobeerd te doen in de beantwoording van de opmerkingen van de heer Van der Leij van de Partij van de Arbeid. We weten dat aan de westkant een ontwikkelaar zit op het AZC-terrein die daar graag woningbouw wil plegen. Dan kunnen wij wel doen alsof dat niet zo is, maar dan zeg ik weer hetzelfde als bij de voetbalclubs. Als wij dan besluiten om daar een brede school onder te brengen, dan hoort daar wel een prijskaartje bij. Dus die ruimte is er wel, maar ik wil nu niet in, dat is geen voor de hand liggende keuze. Vandaar dat het op deze manier benoemd is. De risicomatrix is een opmerking overgemaakt.
Ja, half even tussendoor.
Ja, even een aansluiting op die zoekgebieden. U maakte enige minuten geleden de opmerking dat met name een ontwikkelaar aan de oostkant inderdaad bereid zou zijn om daar financieel te participeren bij de situering van die voetbalclubs. Ja, daarin proef ik toch enige trechtering, met name de uitkomsten.
Nou, die proeft hij dan terecht volgens mij. Ik vertel u gewoon hoe de situatie is. Kijk, er zit aan de oostkant van het dorp een ontwikkelaar en die is nu eigenaar van grasland. Dat is hartstikke mooi, maar die ontwikkelaar die wil daar in principe wel meedenken over een ontwikkeling. En wij hebben gezegd, dat vinden wij prima, maar dan wel op voorwaarde dat dat niet is, dat het geen woningbouw om de woningbouw wordt. Dus als daar woningbouw komt, dan is dat om iets anders mogelijk te maken. Dus even zeg maar het minimale scenario en het maximale scenario. Het minimale scenario is dat je daar geen enkele functie wilt onderbrengen. Dus geen visielocatie, geen brede school en geen transferium. Dan komt er ook geen woningbouw. Dat is het verhaal. Waarom niet? Omdat als u de brief van de provincie goed heeft gelezen. De provincie zit niet te springen om woningbouw buiten bestaand gebied. Dat is volgens mij bekend. En de provincie heeft aangegeven dat als er sprake is van een combinatie van maatschappelijke functies en woningbouw, zij bereid zijn om mee te denken over die ontwikkeling. Ik heb al aangegeven, als ik kijk naar de risicomatrix, wat is nou het meest lastige van het project? Dat is dat een aantal ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied zijn en dat je nut en noodzaak op een hele duidelijke manier moet kunnen aantonen. Als wij alleen maar woningbouw gaan realiseren aan de oostkant, dan gaan we dat niet redden bij de provincie. Dat is het signaal dat we hebben gekregen. Goed, ik ga even verder, want er was eigenlijk een vraag vanuit D66 over, is er een moment dat je bepaalde thema's als het ware al kunt afstrepen, zo van daar hoef je niet verder mee. Dat moment is er volgens mij. De werkgroepen gaan het eerste onderzoek doen, dat is nog allemaal thematisch. En er komt dan een moment waarop je moet besluiten om die thema's als het ware samen te maken tot een concept structuurvisie. Voordat je dat doet, heb je inzicht in bijvoorbeeld de noodzaak om een brede school mee te nemen in een concept structuurvisie. Dus dat moment van zeg maar de werkgroepen naar de concept structuurvisie, dat is het moment om te beslissen of je bepaalde zaken wel of niet meeneemt. We hebben ook in de startnotitie gezegd van nou, we komen op bepaalde momenten natuurlijk ook terug bij de raad. Dat lijkt me een voor de hand liggend moment om bij de raad te komen te zeggen van nou, hier gaan we mee verder of niet. Ik kijk even naar mijn linkerkant, maar daar wordt instemmend geknikt. Dus dat is een mooi moment om te kijken van wat is er uit die themagroepen gekomen, wat staat er nu op papier en wat nemen we mee in de volgende stap die we dan in een concept structuurvisie gaan vervatten. Ik zal voor de groepen in Egmond aan de Hoef oppassen. Voor alle groepen. Maar we gaan ze er wel bij betrekken. Ja, de Partij van de Arbeid, ja, het verbaast mij, maar dat is misschien, kijk, wat het college heeft gedaan is een apart memo vaststellen over de voetbalclubs, ook gezien de politieke gevoeligheid van het dossier. Tegelijkertijd hebben we een beslispunt opgenomen in het punt over de startnotitie voor Egmond aan de Hoef. Wij hebben beide zaken op hetzelfde moment in het college behandeld. Met het idee ook dat ze gezamenlijk naar u toe zouden komen en dat het duidelijk zou zijn dat het memo, als het ware de inhoudelijke onderlegger was van het beslispunt dat hier nu in het besluit is opgenomen. Als dat die duidelijk is geweest, dan is dat vervelend, want dat is wel de intentie geweest. En ik heb ook hopelijk voldoende uitgelegd waarom wij het belangrijk vinden om dat beslispunt op te nemen. Nou, sportvoorziening heb ik gehad. De zorgen van gemeentebelangen. Ja, ik begrijp uw zorgen. Het is ambitieus, maar ik ben inderdaad ook optimistisch. Dus dat is volgens mij het enige antwoord dat ik op dit moment kan geven. En misschien is dat tegen het eind van het jaar anders. En dan zal ik daar ruiterlijk voor uitkomen.
Hartelijk dank. Zijn er nog prangende vragen? Heer van der Leij.
Een prangende opmerking. Wat ik niet zo goed snapte in het betoog dat je zegt van, je gaat aan de oostkant je open poldergebied meer belasten met stedelijke voorzieningen, want sport is gewoon een stedelijke voorziening. Er staat wel niks roods omheen, maar het is gewoon een verdichting van je open gebied. Je sluit het, even de print van La Vozelle, je komt bijna tot, er is nog een vakje van 100 meter en dan zit je bij het oude mopcomplex. Dus het is bijna aan elkaar vastgebouwd, om het zo maar te zeggen. En dan denk ik, als je een goed argument hebt om op een andere plek in je dorp een nieuwe sportvoorziening te maken, het sociale aspect van versterking van je sportvoorzieningen van je dorp, en je haalt dan een stukje financiering uit de Oostrand uit, dan kun je zeggen van, nou oké, okay, daar, want dat is voor u een argument om aan de Oostkant woningbouw toe te laten om mee te financieren in een nieuwe sportvoorziening.
Meneer Van Leij, u start een discussie.
Nee, maar dan denk ik van, dat wordt een beetje koemhandel, dan denk ik van, nou, ze zijn er nog wel een paar.
Nee, daar hebben we de raad voor. En die vraag ga ik u nu voorleggen. U zult. Meneer Half, heeft u echt een vraag? Ja. Gaat u.
Toch nog even aansluitend op de opmerking van de heer Geurts. Die ging met name over de risico's. En met name de risico's op het tweede blad die rood gekleurd zijn of oranje gekleurd. Vergeef me even dat ik dat niet goed kan onderscheiden. Bent u bereid om met name, in aanloop met name naar het instellen van de werkgroepen, om met name deze risico's als eerste voor ons als raad in beeld te brengen, zodat we daar optimale duidelijkheid over hebben, en daarna pas de aanvang te maken, want volgens mij moeten wij dat als raad gewoon willen, dat we de risico's kennen, en dat die risico's ook beheersbaar blijken. En er staan een aantal maatregelen met name om die maatregelen beheersbaar te maken. Alleen, dat geeft nog niet aan dat ze ook inderdaad beheersbaar zijn. Het zijn opties om ze beheersbaar te maken. En het geeft ook niets aan dat ze daadwerkelijk ook beheersbaar zijn.
De wethouder.
Ik zie ook de tijd. Ik ga de discussie over de koehandel graag aan in de raadsvergadering. Maar even het punt van, kijk, wat we hebben gedaan in de risicomatrix en de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen, dat zijn de maatregelen die we gaan implementeren in het proces om te zorgen dat de risico's binnen de perken blijven. Dat is wat we hier voorstellen. Dus we hebben opgeschreven wat we gaan doen. Dat zijn geen opties of keuzes. Dat zijn de dingen die we willen gaan doen om te zorgen dat die risico's niet een niveau gaan overschrijden waarop het niet meer beheersbaar is. Dus dit zijn de maatregelen die we voorstellen om dat binnen de perken te houden. Dat is eigenlijk, dus het is niet zo dat we daar nog verder over gaan nadenken.
Heel goed, maar dan heb ik waarschijnlijk mijn bijdrage niet goed vertaald, als u voor me toestaat, voorzitter. Mijn bijdrage, die zou ik als volgt willen samenvatten. Worden die vooraf als een risicokader gewoon ingebracht, waarna de werkgroep aan de gang gaat? Ja.
Hartelijk dank, dames en heren. Het zal me niet verbazen dat ik geen pogingen zal doen om er een A-stuk van te maken. Maar er komt de volgende vraag. Vindt u dat de raad hier op 12 mei hierover kan en mag discussiëren? Vindt u het rijp voor de raad? Dan bombardeer ik dit helaas tot een B-stuk. Ja, je moet een hobby hebben. Dames en heren, met uw welnemen neem ik u mee van het diepe zuiden naar het uiterste noorden van de gemeente. En we gaan naar de Harge Vaart. En voor dit agendapunt hebben zich drie sprekers gemeld. Allereerst de heer Teunissen in zijn functie van secretaris van de watersportvereniging Hargevaart. U mag even het rode knopje indrukken. Gaat uw gang. U krijgt 5 minuten.
Goedenavond. Ik zal me eens even voorstellen. Ik ben Jos Teunissen, secretaris van de watersportvereniging Hargevaart. Wie zijn wij? De watersportvereniging is opgericht nadat vorig jaar de watersportrecreatie aan Hargevaart op sterven na dood was. Naast het eigen belang dat wij al jarenlang gedurende het vaarseizoen nagenoeg al onze vrije tijd doorbrengen aan de Hargevaart en omgeving, willen wij deze unieke vorm van watersrecreatie voor de gemeente Bergen behouden. In de winter van 2009-2010 zijn de gording en de sanitaire units verwijderd. Het WNK kon geen uitvoering meer geven aan het beheren van de Hargevaart. Wat er nog wel was, een groot aantal watersportrecreanten die al tientallen jaren in de vaarseizoen naar de Hargevaart lagen en die er dus nu ook gewoon weer kwamen liggen. Er is al jarenlang gedonden met betrekking tot het beheer en dit loste zich vanzelf ook alweer op. In het voorjaar van 2010 werd er door een aantal vastliggers regelmatig contact gezocht met de gemeente Bergen. Er was geen water en de vervuiling nam hand over hand toe en de boten bleven komen. De gemeente Bergen zag de ernst van deze situatie in en sloot het water aan en zorgde voor het ophalen van de vuilnis. Nou, onder andere in handtekeningactie, steun vanuit de groene gemeenschap en ondernemers, aandacht van diverse media, vond er begin juli 2010 een gesprek over de Hargevaart plaats met Kees Roem en Linda de Groot en een aantal vaste liggers. De wethouder stelde in het gesprek dat het beheer van de passant Hargevaart door de gemeente Bergen niet binnen de doelstelling valt. Indien wij bereid waren tot de dan toegemaakte en verdere kosten voor het seizoen 2010 op ons te gaan nemen, hij de intentie had om ons als voorwaardig partner te beschouwen voor de bouw van de Hargevaart als watersportrecreatiegebied. Op 9 juli 2010 werd door een aantal vaste liggers de watersportvereniging Hargevaart opgericht. Onder het motto, als niemand de exploitatie van Hargevaart op kan uitvoeren, gaan wij het zelf doen. Wij zullen laten zien dat wij als watersporttoeristen in staat zijn om de Hargevaart op non-commerciële basis te beheren. Wij, de watersportvereniging, hebben op dat moment het beheer van de Hargevaart op ons genomen. Zonder dat wij op enige wettelijke of juridische achtergrond konden steunen. Men, passanten, vaste liggers, hebben op vrijwillig basis een financiële bijdrage gegeven om het vaarseizoen 2010 succesvol af te ronden en een basiskapitaal te verstrekken voor het seizoen 2011. Met de intentie de Hargevaart te behouden voor hun watersportrecreatie. De watersportvereniging heeft de rekening van de gemeente Bergen voldaan en vanaf 2 juli 2010 het water, het vuilafvoer en het maaien van het gras onder eigen beheer uitgevoerd. In goed overleg met steun van de beleidsmedewerkers van de gemeente Bergen, Linda de Groot en Sipke Diepering, heeft de watersportvereniging een businessplan opgesteld. Het betreft een meerjarige exploitatie van Hargevaart op non-commerciële basis voor 5 jaar met een optie voor 25 jaar. De inkomsten dekken de uitgaven voor de vaste lasten en investeringen in de sanitair, de infrastructuur en de toekomstige investeringen in de gordingen en de beschoeiing. Door het structureel innen van de lichtgelden is een reële 5-jaarsbegroting aan u voorgelegd. De begroting is onderbouwd in het businessplan en daarbij behorende bijlagen. Behalve het feit dat wij in Hargevaart willen blijven liggen, komt natuurlijk de vraag wat gaat de gemeente Bergen kosten. Laat ik eerst maar beginnen, wat levert het de gemeenschap van Bergen op en dan met name de directe omgeving van de Hargevaart. En in door het CBS onderbouwde berekening geeft de gemiddelde watersporter ongeveer 25 euro per dag uit. Bij 16.000 overnachtingen betekent dat de watersporters in de Hargevaart ongeveer 4.000 euro per jaar besteden in Groet en haar achterland. We hebben dan slechts over het aantal overnachtingen en vergeet vooral niet het aantal bezoekers overdag. Kinderen, kleinkinderen en vrienden, etc. die visite komen. Met z'n allen naar het strand, daarna eten en even naar horeca gelegenheden in de buurt. Ik kan hier wel geen berekening over loslaten, maar de onderneming van Groet en Hargevaart er wel bij. De watersportvereniging in voor de gemeente Bergen, de watertoeristenbelasting, bij een reële berekening van het aantal overnachtingen van 16.000 euro betekent dat een inkomsten ongeveer 20.000 euro op jaarbasis. Wij vragen van de gemeente Bergen geen financiële bijdrage voor de exploitatie. Uitgangspunt van de watersportvereniging is en blijft dat er niet meer geïnvesteerd wordt dan dat daadwerkelijk binnenkomt. De watersportvereniging gaat geen lening aan met betrekking tot de gording en de beschoeiing. Uitbreiding van de sanitaire units, etc. vindt pas plaats nadat de inkomsten deze uitgaven dekken en begroting technisch verantwoord zijn. Samengevat, de Hargevaart groeit langzaam, waarbij de faciliteiten uitgebreid worden zover het budget dit toelaat. Maar met behoud van de natuurlijke lichtplaats en de vervanging van gordingen en beschoeiing. Kost het de gemeente Bergen dan helemaal niets? Nee. Het businessplan van de watersportvereniging is mede gebaseerd op de reeds in 2008 door de gemeenteraad toegezet en gereserveerde gelden voor de uitbreiding van de riolering langs Hargevaart. Destijds is hiervoor een bedrag van 128.000 euro gereserveerd. Deze toezegging en investering geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de waterrecreatie aan de Hargevaart. Gezien het huidige beleid dat er in de toerismebelasting zichtbaar terug moet vloeien richting investeringen gedaan tot bevordering en of onderhoud van het toerisme, leert dat deze investering in 6,5 jaar tijd volledig zichtbaar wordt als zijnde besteed aan het toerisme. Gaat het de gemeente Bergen nog meer kosten? Als alles goed gaat niet. Echter, niemand kan in de toekomst kijken. Het HNK wil niet rechtstreeks aan de watersportvereniging verhuren. Het HNK eist van de gemeente Bergen garant te staan voor de herstelverplichting van de huidige vaart. Deze herstelverplichting, onder andere het verwijderen van de opstallen, leiding en aanbrengen van de natuur... Het verwijderen van de opstallen, leidingen en het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever zijn beraamd op €150.000. Daarbij opgeteld investeringen van €128.000 voor de riolering zou dat betekenen dat, indien de exploitatie van de huidige vaart misgaat, dit de gemeente Bergen €278.000 gaat kosten. Tot slot, in het concept havenreglement zijn onder punt 2.6, het is een concept havenreglement, was het, twee zinnen opgenomen met betrekking tot toeristenbelasting. Beide zinnen zijn in de laatste versie verwijderd. Het betrof de forfaitaire regeling en het betalen van maximaal 2 personen per overnachting. Op 12 februari heeft de algemene ledenvergadering volledig ingestemd met het businessplan en daaruit voortvloeiende verhoging van de lichtgelden. Dus we staan volledig gesteund door onze leden. Onze webpagina is inmiddels 3000 keer bezocht. Met de watersportrecreatie is bezorgd. Men, de watersportrecreanten, is bezorgd of hun huidige vaart open blijft. Wij als vereniging hebben geen enkel bezwaar tegen het toezicht in welke vorm dan ook. We zijn volledig transparant en hebben geen geheime agenda. Dank u wel.
Hartelijk dank. Als u nog even wacht, misschien zijn er nog vragen aan de heer Teunissen. Ja, gaat u gang.
Dank voor uw verhaal. Ik zou wel graag wat aan u willen vragen met betrekking tot de begrotingen alvast. U heeft een prachtig plaatje neergelegd in het businessplan. Maar wat als die overnachtingen tegen gaan vallen? Hoe denkt u dat op te vangen?
Ik denk dat het dit jaar sowieso al tegenvalt. Omdat het seizoen een week geleden al begonnen is. En er op dit moment is er geen beslissing gevallen. De eerste boten komen binnen. En hoe wij het kan opvangen, we gaan niet meer investeren als het moment dat de gelden binnenkomen. En we hebben naar het verleden gekeken en de mogelijkheden zitten erin dat dit nog een minimaal aantal boten zijn, want het komt gaan liggen.
Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Ik wil graag daar aansluitend op nog een vraag stellen. U geeft al aan is dat u uw begroting eigenlijk zo wil aanpassen en de huidige vaart eigenlijk wil gaan opbouwen. Dus op het moment dat u daar, laten we het maar Holland zeggen, we gaan ervoor sparen om wat neer te zetten. Wat voor gevolgen heeft dat voor uw exploitatie? Want daar ben ik wel benieuwd naar. In het stuk, het businessplan wordt aangegeven dat er een redelijk negatieve tendens is geweest met betrekking tot de harige vaart door wisseling van de exploitanten enzovoort enzovoort. Wat volgens mij, zeker in het ondernemerschap voor uw vereniging, best wel eens nadelige gevolgen kan hebben voordat dat weer een beetje positief uitkomt.
De reacties die wij gehad hebben, en gezien het aantal bezoekers op de webpagina, die met de dag oplopen, van is die weer open en is er een daadwerkelijk beheer en betaalt iedereen en kunnen we weer douchen, dan trekt naar mijn zinziens, en wat we gehoord hebben, kan het wel zomaar wel eens vol liggen. Want er zijn veel passanten zijn afgelopen jaren weggebleven om het feit van over het beheer. De ene moest wel betalen en de andere hoefde niet te betalen. En dan krijg je gewoon wrevel mee.
Helemaal duidelijk. Nog vragen? Heer Medertorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het ook nog even hebben over dat exploitatieplan. En met name wij hebben er ook al eerder over gesproken, die 16.000 overnachtingen, die zitten me toch wel eerlijk dwars. Als je kijkt naar 2009, laat ik dat als voorbeeld noemen. Ik ben toen ook een aantal keren bij die harige vaart geweest en heb toen moeten constateren dat het best wel aardig ging. He, toen was het WNK daar nog, zwaaide daar nog de scepter, voor zover je dat zo kan noemen. De resultaten van de toeristenbelasting waren toen pakweg €5.000. En u claimt €19.000.
Kunt u nu vraag stellen, want het wordt een hele discussie zo. Gewoon een korte vraag stellen.
Ik ben toch bezig met die vraag, voorzitter. Neem me niet kwalijk. Kijk, ik moet ergens naartoe. Ik snap niet waarom u mij in de reden valt, hoor. Sorry. Aannemen dat het WNK wat labiel met de inning omgegaan is en 5000 van haar voorganger Botenclub Pinsjors in het achterhoofd lijkt ons 10.000 toch wel het maximaal haalbare Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik denk dat ik uw gemeente nog toeristenbelasting schuldig ben over de laatste 4-5 jaar. De vorige havenmeester berekende 1 persoon per boot. En zoals ik al eerder zei, de helft van de boot heeft nooit betaald. Of een groot gedeelte van de boten. Iedereen was vrijgezel bij die havenmeester.
Maar ja, goed, u heeft het over het dubbele. Kijk, als je het nou een keer verdubbelt, dan kom je nog op 10.000. Daarom heb ik het over die 10.000, maar goed. In het exploitatieplan wordt ook gesproken over de Hondsbossche Vaart. Wij vinden de Hondsbossche Vaart, even afgezien van het feit dat het onder Zijpen valt, als afmeerplaats landschappelijk en milieutechnisch onaanvaardbaar en liggen, willen eigenlijk die bal bij de WSV Hargevaart neerleggen om bij afmeren op die plaatsen, in het geval dat u gaat exploiteren, daar om handhaving bij Zijpen te vragen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
We hebben de Hondsbossche Vaart meegenomen om een reden dat daar 30 boten kunnen liggen die niet bij de Hargevaart horen. En er liggen daar 30 gratis lichtplaatsen. Dus het huurcontract is niet getekend. Dus dan weer aan het hoogheemmaatschap wordt gewoon gevraagd of geef het aan ons mee of zorg dat er niet aangemeerd kan worden. Een andere oplossing heb ik niet.
U begrijpt, als ik het goed begrijp, gaat u daar dus werk van maken als ze daar gaan liggen?
Wij zullen in ieder geval wat gaan vragen aan het hoogheemmaatschap. Wat willen jullie met de Hondsbossche Vaart met die 500 meter? Want wij moeten aan een aantal eisen voldoen voor de Hargevaart. Dus er zou het ook gelden voor de Hondsbossche Vaart.
Wat ik dus bedoel, dat stuk valt onder Zijpen. En als de gemeente Zijpen dus op een gegeven moment in haar verordening heeft staan dat er nergens mag worden afgemeerd, volgens mij staat dat in de verordening van de gemeente Zijpen. En u belt naar de gemeente Zijpen, sorry, maar die boten die daar liggen, die moeten weg. Dan zijn ze gedwongen om te handhaven. Dat bedoel ik eigenlijk ermee te zeggen. Wilt u daaraan meewerken?
Daar wil ik wel aan meewerken. Dat is geen enkel probleem.
Verder had ik nog geen vragen voor.
Hartelijk dank. Dames en heren van de commissie, het is de bedoeling dat als iemand inspreekt en er zijn onduidelijkheden, dan kunt u er vragen over stellen. Maar het is niet de bedoeling dat u het stuk gaat behandelen met degene die inspreekt. De heer Groot.
Een korte vraag in uw exploitatieplan. Spreekt u over een aantal taken die u zelf uitvoert? Beschikt u in dat verband over deeltijdcontracten of zegt u we hebben voldoende vrijwilligers die in ieder geval in deze periode die taken gecontroleerd uit kunnen voeren?
Over welke taken heeft u specifiek?
Nou, laten we beginnen met het innen van toeristenbelasting. Laten we de problematiek van het huisvuil, wat toch niet iedereen kan op de kade zijn zakje neerzetten. Die zal het toch een beetje centraal aan moeten leveren, wil je met elkaar op een ordelijke manier de zaak regelen. Er is bij de toiletgebouwen verlichting. Wie controleert hoe laat het allemaal uitgaat? Nou, al dat soort zaken. Wie sluit af? Wie maakt schoon? Bij een watersportvereniging zijn er een hoop taken die je met elkaar moet doen. Of je moet daar een businessplan voor hebben dat je weet wie je erop aan kan spreken als het niet gebeurt. Heeft u dat allemaal onder controle?
We hebben het onder controle. En er staat in het businessplan ook. Het tweede jaar werken we met vrijwilligers. Die betaald worden conform de belastingwetgeving. En het eerste jaar, we hebben een havenmeester, dezelfde havenmeester als vorig jaar. En het hele bestuur ligt nu al bijna in de Hargevaart om dat te gaan handhaven. Het huisvuil is vorig jaar zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde afgevoerd door een erkende inzamelaar. En het contract loopt nog steeds.
Prima, ik ben hartstikke dankbaar voor de positieve beantwoording. Begrijp me goed. Het is geen vraag of het ergens misgaat. Ik vraag of het allemaal goed gaat.
En van een aantal dingen die we nu zelf kunnen, zijn offertes voor aanvraag zoals het grasmaaien. De afstand is te groot.
Hartelijk dank, heer Teuze. Mag ik nu voorroepen de heer Marsen van Fobes. Meneer Maars, u krijgt 5 minuten. Gaat uw gang.
Goedenavond, geachte raads- en commissieleden. Ik spreek namens de Fobes als voorzitter van die federatie van ondernemersverenigingen Bergen-Egmond-Schorel. De Fobes wil graag laten blijken volledig te staan achter het beslispunt met betrekking tot de exploitatie van de Hargevaart op de door het college voorgestelde wijze. Tevens willen wij onze waardering uitspreken aan alle betrokkenen over de gevolgde handelswijze en de flexibiliteit bij het nemen van de reeks horden, valkuilen, obstakels, belemmeringen, vertragingen en vooral de vele keren van intern overleg. Alleen door tomeloze inzet en het altijd vasthouden van de verrekijker in één en dezelfde richting bij het binnenhalen van de horizon, was de tegenwind boven de Argevaart, de vaart der vaten, te overwinnen. Dat zag er een klein jaar anders, wel even anders uit. Een jaar, wat zeg ik nou, die zag er een klein jaar geleden wel even anders uit, toen Joop de Ruiter, voorzitter van middenstandsvereniging Groet, Kat, Rijp, Schorl, Dam, mij zeer vroeg in de morgen belde. Hij is slager, dus hij begint vroeg. En ik enige uren later bij een zeer urgent overleg van de harde vaders kon komen. Het was een rommeltje, het gras groeide te hard, lag veel vuilnis en we moesten daar weg en dat is slecht voor de ondernemers. Enige tijd later resulteerde dat niet bepaald in een glansvolle opkomst aan de oevers van de Argevaart. Toen ik de weg vroeg naar de openluchtvergadercentrum, werd mij een bijzondere donkere wolkentoon de weg gewezen met de toevoeging, oh ja, zeker van de gemeente, we moeten weg zeker. En dat werd nog een paar keer een beetje kwaaier herhaald. De opkomst op kleurrijke fietsen, enige weken later, van wethouder Kees Roem en Linda de Groot van beleidsontwikkeling van de gemeente Bergen, was al een stuk beter, maar nog zonder applaus. Met nadruk op nog. En zoals Jos Teunissen daarnet uitvoerig heeft uiteengezet, werd in enkele weken de basis gelegd voor de oprichting van de watersportvereniging Argevaart, ondersteuning van de middenstanders van Groet en Schorl, overleg met de gemeente Bergen en het Hoogheemraadschap. De groeiende media-aandacht was geweldig. Een vol bespeerpunt met hoge prioriteit en tenslotte, als een mix van professie en emotie, werd alles bijeengebracht in de stukken die nu voor u liggen van de producenten Jos Teunissen namens het bestuur van de WSV Argevaart en Sipke Diebrink van beleidsontwikkeling, economische zaken, recreatie en toerisme van de gemeente Bergen. Beiden zeer geduldig, realistisch en voor alles structuur in denken en doen. In feite is er ook aan de hand van een aantal van de bovengenoemde ingrediënten een voorbeeld van een echt burgerparticipatieproject neergezet met hoor en wederhoor, wederzijds respect en in alle openheid zowel kansen als bedreigingen bij het benoemen van mogelijk nieuw beleid gewoon benoemen. Aangevoerd door wethouder Roem en onder leiding van de heer Diebrink zijn de exploitatievormen uit het verleden van de Argevaart eindelijk echt naar de achtergrond geschoven en is er in volle vaart een nieuwe toekomst ontwikkeld. U heeft goed geluisterd in het veld naar de belangen van de middenstanders uit Groet en Schorl en misschien ook wel verderop in Bergen, die het toch al zwaar genoeg hebben en die toeristische drukte in hun bedrijven niet kunnen en niet willen missen. U heeft het niet alleen gedaan uit hoofde van uw eigen portefeuille, maar in feite ook indirect ook voor de portefeuillehouder economische zaken die in handen is van burgemeester Hafkamp. De uitgewerkte constructie die voor ligt garandeert voor een langere periode het behoud van een toeristisch recreatief aanbod voor de gemeente Bergen. En spreekt het vertrouwen uit in de organisatie die de WSV Argevaart heeft opgezet en die op zich garant staat voor de meerjaren exploitatie en tevens garant staat voor een kwaliteitsimpuls die niet alleen het bestaande aanbod verdient, maar ook de opwaardering van de passantenhaven bewerkstelligt. Fobus en in het bijzonder de middenstandsvereniging Groet, Kat, Rijp en Schorldam hopen dan ook van harte dat de meerderheid van de raad hiermee instemt. Dank u wel.
Dank je, maar ze blijft u nog even staan. Zijn er nog vragen? Nee, uw betoog was heel helder, dus er zijn geen vragen. Hartelijk dank. Dan mag ik nu naar voren vragen de heer Hoogkarspel van de dorpsvereniging Groet. Ook u krijgt 5 minuten.
En Rode Lamp
nu in. Ja.
Goedenavond, dag. Mijn naam is Rob Hoogkarspel, ik ben voorzitter van de dorpsvereniging Groet. En ik heb een paar minuten, minder dan 5, spreektijd aangevraagd om u te vertellen dat wij groot belang hechten en bewondering hebben voor het plan dat bij u voor ligt. U begrijpt dat natuurlijk de middenstand daar een voorstander van is, maar ook bewoners in Groet zijn verknocht en gewend aan wat we noemen de bewoners, dus nog niet gasten, maar de bewoners van de Argevaart, die daar al jarenlang zitten in een kleinschalige recreatie die goed bij Groet past. En die we, ja, kijk om je heen, toch zo langzamerhand zien verdwijnen, dat soort kleinschalige recreatie. En we vinden het ook fijn dat het behouden kan blijven dankzij dit plan. Kleinschalige recreatie die bij Groet past. En gasten die daar zomers liggen, die opgaan in het dorp. Zo is hier opgaan in het dorp dat wij ook bij de bakken niet weten, is het nou iemand die hier woont of er alleen zomers woont. En daar willen wij ons, onze aandacht bij u voor vragen. De middenstand heeft zijn zegje gedaan, daar hoeft hij niet voor te doen. Last but not least zijn wij gecharmeerd van het plan, omdat het belang van degenen die daar liggen verenigd zijn in de vereniging, die dus ook het belang hebben om op lange termijn en langdurig dit een succesvol plan te laten zijn. We hebben het bekeken, we hebben met de mensen gesproken, we hebben er vertrouwen in en we hopen dat u dat ook heeft. Dank u wel.
Hartelijk dank. Zijn er nog vragen? Ook u was heel helder. Er zijn geen vragen.
Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw inbreng. Dames en heren, ik geef u nu de gelegenheid om over dit plan te discussiëren en ik ga naar GroenLinks. Ach, nee. Paars heeft. Nee. Ik heb het al gezegd. Mevrouw Braak. Ja, u mag wel hoor.
Als u wil.
Nou, ik kan heel kort zijn. We vinden het fantastisch wat er allemaal gebeurt. Ik ben zelf jarenlang watersportbeoefenaar geweest, maar dan wel op het zeetje. En ik vind het hartstikke leuk dat er in een toeristische gemeente als Bergen ook een binnenwatersportvoorziening is. En meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Alle complimenten. En zie dat je in de Lonely Planet komt. Oké, dat was het.
Hartelijk dank. Verder nog in Medendorp.
Als het mag van u, voorzitter.
Mag altijd, maar we opereren hier binnen bepaalde kaders.
Wij en dan bedoel ik de VVD zijn blij dat er zich op deze wijze een exploitant heeft gemeld. Laat dat duidelijk zijn. En zien dit als een kans, om niet de laatste kans om er nog wat van die haven te maken. Niettemin hebben we nog wel een paar opmerkingen. De haven Hargevaart is al decennia lang aan de ene kant een zorgenkind en aan de andere kant een uniek kind dat niet meer weg te denken valt uit de grote samenleving. Dat werd net ook al door de voorzitter van de grote dorp gememoreerd. Vele malen is door diverse gremia geprobeerd om dit unieke kind gezond, en meneer Ooyenvaar is er niet, dus ik kan het rustig zeggen, en profijtabel te maken. En even zoveel malen is dit om verschillende redenen gestrand. Even afgezien van de gemeentelijke financiële risico's, denken wij dat in het kader van een passende bedrijfsvoering het voorliggende stuk nog enig overgebleven oplossing in zich heeft om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. De twijfel die wij hebben ten aanzien van het voorliggende businessplan van de WSW Hargevaart blijft overeind. En daarom zullen wij bij amendering of via motie aandringen op aanpassing van de gemeentelijke inbreng en wel zodanig dat het businessplan na het seizoen cijfermatig kan worden getoetst met de resultaten zonder dat de gemeente de grootste investering, het riool, heeft gedaan. Meneer Teunis heeft in een persoonlijk gesprek door mij al aangegeven dat het dit jaar voor hun nog niet zo nodig was. Met andere woorden, wij stellen voor om de geplande uitbreiding van de rioolvoorziening te laten afhangen van de resultaten en dus voorlopig uit te stellen. De exploitatie van de haven door WSV Hargevaart, die tegen dat uitstel geen grote bezwaren heeft, kan dan als een pilot worden gezien en eind 2011 door partijen worden geëvalueerd. Om in dit stadium toch nog over te gaan tot zo'n ingrijpende ingreep, dan heb ik het over het riool, zal de exploitatie zeker voor geruime tijd frustreren. En dat heeft de heer Teuns ook al aangegeven. Het seizoen is in feite al begonnen. De verrichte werkzaamheden wat betreft het riool moeten zeker niet worden onderschat. Wij vinden zeker dat de exploitatie door WSV door moet gaan. Het afstemmen of uitstellen van die beslissing zal desastreuze gevolgen hebben voor de toeristische uitstraling van Groet en het milieu van de Hargevaart. Ik dank u wel.
Ik dank. Heer Van der Leij.
Ja, voorzitter. Nou ja, dat is al gememoreerd. Hargevaart en Groet, dat is gewoon al decennia lang één. En ook de verblijfsrecreanten die er zijn. Het is al even gememoreerd dat het natuurlijk voor een groot deel om vaste liggers gaat. Dus in de volksmond wordt ook wel even gezegd, het is onze camping te water. Dat staat ook hier en daar uit. Nou, ik denk dat daar op zich niks mis mee is en dat het in de watersportvereniging nu zijn beslag krijgt. Dat lijkt ons prima. Alleen wat ons verbaasd heeft in het voorstel, dat is de risicoaanvaarding van de gemeente voor het verwijderen van de beschoeiingen en gordingen en mogelijkerwijs het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Er staat nu een bestaande voorziening om de dijk te beschermen, om het zeg maar tussen de harde vaart. Daar heeft een stukje voor gestaan om die aanlegplaatsen mogelijk te maken. Dat is vervallen en dat is verwijderd over een groot gedeelte. Maar die beschoeiing is gewoon eigendom van het hooggemeenschap. Het water is van het hooggemeenschap, de dijk is van het hooggemeenschap. En wij vinden het toch een beetje een zwak onderhandelingsresultaat dat de gemeente nu straks aansprakelijk wordt gesteld voor het vervangen van de bestaande beschoeiing. Ook in de vorm van eventueel in de natuurvriendelijke variant. Dus wij vinden eigenlijk dat die investering en het onderhoud van de beschoeiing gewoon onderdeel is van het water en de dijk. En dat het hooggemeenschap daarvoor aansprakelijk is. Ik vind het een goedkope manier van het hooggemeenschap om die verplichting langs een hoogwaterloop, langs een boezemwater, aan een gemeente te sluiten. Het is een waterkering en het is, wat onze fractie betreft, niet aan de orde dat de gemeente daar de verplichting op zich neemt om de waterkerende voorziening van de dijk daarin te investeren. Ook als het project mislukt, bij wijze van spreken. Ik heb ook een bootje en ik vaar in Friesland en ik heb heel veel voorzieningen gezien waarbij natuurvriendelijke oevers en aanlegplaatsen gewoon door het wetenschap Friesland, daar in dat geval het waterschap, onderhouden wordt, neergezet wordt en extra voorzieningen gemaakt worden. Dus wat ons betreft is die 150.000 euro risico voor ons, is een brug te ver.
Heer Groot.
Ja, het CDA denkt er precies hetzelfde over. Ook wij komen wel eens in Friesland en we hebben gezien dat je daar op een hele goede manier natuuroevers kan maken en goede stijgers. Dat je ze goed kan onderhouden, dat je als het ware prachtige waterrecreatie en goed natuuronderhoud samen kan laten lopen. Dat de harde gevaart moet blijven en dat die toeristisch moet blijven, dat staat voor ons ook als een paal boven water. Wat dat betreft steunen we uw inspanningen en we hopen dat de vereniging een goede toekomst tegemoet gaat. Maar nogmaals, het Hoogheemraad eigenlijk de zaak min of meer teruggeven aan de gemeente, dat vinden wij niet getuigen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ook zij horen te nemen. En we hopen dat we voor het raadsbesluit, wat dat betreft van u, daar nog de nodige mededelingen over krijgen, hoe u die boodschap van deze adviescommissie aan hun overgebracht heeft.
Hartelijk dank. Meneer Half.
Hetzelfde vraag als de heer Van der Leyen en de heer Groot. Ook over die risico, over de overname van die risicoverplichting vanuit het Hoogheemraadschap. Is dat vastbesloten? Is daar ruimte? Ligt daar ruimte? Kunt u daarop antwoorden zo dadelijk? Blij ook met het feit dat er een oplossing ligt op dit moment. Van toch een pijnpunt wat al toch al flink wat raadsperiode hier de revue heeft gepasseerd. En blij dat er dan ook het lef is om dat aan te pakken, dat te gaan doen. Want daar moet je gewoon over spreken. Er is ook gewoon lef. Er wordt gewoon lef getoond om hier je nek uit te steken om dit op te willen lossen. Daarbij toch wel eventjes instekend op mijn overbuurman, de heer Medendorp. Ik ben benieuwd hoe daar tegenover wordt gestaan over de, ja, ik noem maar even de pilotperiode van de heer Medendorp. Om met name de grote investering en met name de investering met de grote impact, de riolering. Om in ieder geval even op te schuiven en eerste ervaringen na het eerste jaar eens even te bezien van hoe gaat dat nou. En graag ook even uw reactie daarop voorhand. Maar vooralsnog blij met het feit dat een partij zijn nek uitsteekt om een groot pijnpunt, wat we al decennia lang kennen, om dat op te willen lossen.
Hartelijk dank. Heer Van Leyen.
Dank u wel. Ook gemeentebelang is blij met de voorliggende oplossing. Echter, zijn er voor ons nog wat onduidelijkheden met betrekking tot de contractduur die er mogelijk aangegaan wordt. De constructie is wel helder, is dat de gemeente eigenlijk een overeenkomst aangaat met het Hoogheemraadschap. En dat de gemeente het uiteindelijk, ja, laat ik maar zeggen, onderverhuurt aan de watersportvereniging. Wat voor contract gaat er liggen? Want in de exploitatiebegroting van de watersportvereniging wordt gesproken over de beschoeiing. En als je de cijfers nakijkt, praten ze over een afschrijving van 25 jaar. En wat voor risico's lopen wij eventueel in dat soort begrotingen als gemeente om de risicoparagraaf, zeg maar, of de risicogelden, zeg maar, juist te krijgen. De beschoeiing waar we over praten, dat varieert. Zo wat ik even snel uit het stuk heb gehaald, dat gaat om de gording in dit geval. Sorry, tussen de 50 en 200.000 euro wat mogelijk aangegaan wordt. En daarnaast hebben ze nog een afzuiginstallatie wat over een afschrijving van 5 jaar gaat. En dat staat een beetje haaks ten opzichte van hetgene wat de heer Teunissen net aangeeft. Is dat hij feitelijk gaat sparen voor een product en het dan pas gaat uitgeven. Dus ik ben benieuwd wat voor gevolgen dat mogelijk heeft als de vereniging de exploitatie eigenlijk niet meer rond kan breien. En of de gemeente dan aansprakelijk is. Dus.
Hartelijk dank. Het woord is aan de heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat het een vrij langdurig dossier is geweest. Wat al door het vorige college en volgens mij ook het college daarvoor is behandeld, maar dan met andere spelers. En de bedoeling van dit college is om nu eindelijk de zaak vlot te trekken. Om even in maritieme termen te blijven en ook een kwaliteitsimpuls te geven aan de Hargevaart en ook het toeristisch belang van die Hargevaart te ondersteunen. Dat met een particulier initiatief gebeurt, dat vind ik hulde vragen. Als het gaat om de vragen, dan liggen die met name in de risicosfeer. En ook in de onderhandelingen die we hebben gevoerd met het Hoogheemraadschap. Meneer Van der Leij, meneer Van der Leij zegt heel duidelijk van ik vind het onderhandelingsresultaat zwak. Laat ik u vooropstellen dat het onderhandelingsresultaat wat er nu ligt op dit moment het meest maximaal is. We zijn van heel, heel ver gekomen. Het Hoogheemraadschap is een relatief, met alle respect, vrij rigide organisatie. En die hebben 1 maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat is gewoon veiligheid, veiligheid, veiligheid. En die hebben volstrekt niets met toerisme en recreatie. Dus toen ik daar aan tafel kwam in Edam. Toen was de boodschap heel duidelijk van Roem, die boten moeten weg en we gaan een rietkraag planten en tot ziens. En toen heb ik toch wel moeten praten als brugman om te zeggen dat er ook een recreatief belang is naast veiligheid. En we hebben nu een jaar gesproken met elkaar en we hebben gekeken of we op de een of andere wijze beweging konden krijgen bij het Hoogheemraadschap om toch recreatieve initiatieven toe te laten. Ze zijn erin meebewogen. Mede ook een compliment voor de Hoogheemraad Kees Stam, die daarin een zeer positief kritische rol heeft gespeeld. En ook zelfs heeft aangeboden om de huurovereenkomst in eerste instantie op 1 euro te stellen. Ook om de watersportvereniging dit seizoen een kans te geven om zich te ontwikkelen. En dan is de vraag van staat er dan tegenover? Nou, daar staat tegenover dat het Hoogheemraadschap heel duidelijk zegt, nogmaals Bergen, veiligheid is onze kerntaak. We willen meebewegen in toerisme en recreatie. Maar als het niet gaat, dan trek je die gording en die schoeiing er zelf maar uit. En dan plant je zelf maar een nieuwe rietkraag. En daar hebben wij natuurlijk ook over zitten nadenken. Want we vonden dat natuurlijk ook heel vreemd. We dachten bij onszelf van ja, hallo, het is jouw vaart. En het is jouw beschoeiing. En dan moeten wij, zeker als het niet lukt, de spullen eruit trekken. Daarin zit dus een risico. De vraag is, en dat risico staat ook benoemd, daarin zit dus een risico. En de vraag is of je als raad bereid bent dat risico te nemen. Of je gelooft in het businessplan van de Hargevaart, of je gelooft in de mensen van de watersportvereniging, opdat ze die exploitatie wel weten rond te krijgen. En dat bedrag, dat risicogeld, wat we feitelijk dan in onze weerstands paragraaf moeten meenemen, niet aangewend hoeft te worden. Is het resultaat dan zwak met het Hoogheemraadschap? Nee, ik wil nogmaals benadrukken dat de bestuurlijke verhoudingen uitermate goed zijn met het Hoogheemraadschap. En ook op ambtelijk niveau wordt er zeer goed samengewerkt met het Hoogheemraadschap. Alleen nogmaals, zij houden zich vast aan hun kerntaken, dat is veiligheid en dat is niet toerisme en recreatie. En zij zijn bang dat zodra zij daar toerisme en recreatie toelaten, dat precedenten schept voor andere keringen. Nogmaals, het risico dat staat benoemd, kunnen we dat dekken? Ja, dat kunnen we dekken. Dat is op zich helemaal geen probleem. Dat kan in het weerstandsvermogen worden meegenomen. Op de vraag van meneer Groot, zit er nog wel ruimte in die onderhandelingen? Ik denk dat het behoorlijk vast zit en dat dit toch wel de eis is die het Hoogheemraadschap stelt aan het gebruik maken van de Hargevaart. Ik zit nog even te kijken naar een aantal andere vragen rond gemeentebelangen. Meneer Van der Leij, het gaat even over de contractduur, die is 5 jaar. Van Leijen, ja. Het gaat om de contractduur, die is 5 jaar. Het betreft hier een huurcontract wat we inderdaad onderverhuren. En als het gaat om de beschoeiing en het vervangen van de beschoeiing en het onderhoud aan de beschoeiing, dan is dat feitelijk de exploitatie. En dat wordt, zo blijkt uit het businessplan, door de watersportvereniging Hargevaart gedragen. Wij exploiteren de vaart als zodanig niet. Wij innen toeristenbelasting en wij staan garant voor het risico dat we lopen, dat mocht de exploitatie botvangen, dat we dan ja, de zaak in de oorspronkelijke staat moeten herstellen. Dat is feitelijk het risico wat we lopen en dat is geen als zodanig exploitatierisico. Dat is wel een groot verschil.
Mag ik er even binnenhaken? Ik ben namelijk benieuwd, want ja, we praten over de exploitatieplan ook wat er ligt. Als we over die goddingen gaan praten en ze willen een afschrijving gaan nemen van 25 jaar en wij gaan maar een overeenkomst aan van 5 jaar, dan krijgen ze die financiering nooit rond. Om het heel simpel te zeggen, omdat er een gat van 20 jaar in zit. En volgens mij gaan die mensen niet met een bootje naar Alkmaar of weet ik veel wat. En vervolgens nog even aftikken ieder jaar. Dat lijkt mij niet de planning. Dus gaan wij daar dan garant voor staan, is dat die goddingen op die manier gedaan kunnen gaan worden. Daarnaast ben ik ook nog wel benieuwd, want we gaan een termijn aan van 5 jaar met de waterschap, om daar even op in te haken. Wat wordt de huur die wij gaan betalen? Want die staat ook niet in het stuk.
Nou, ik wil heel duidelijk stellen dat wij geen huur gaan betalen. Wij verhuren onder aan de watersportvereniging. De watersportvereniging betaalt de huur aan het Hoogheemraadschap. En nogmaals, als het gaat om de beschoeiing en de gordingen. Nogmaals, als het onderhoud, er bestaat volgens mij in het businessplan staat ook een rapport van een ingenieur. Waarin wordt gesteld dat ze zeker nog 5 jaar meegaan. Als daar dus onderhoud aan gepleegd dient te worden, dan komt dat uit de spaarpot van de watersportvereniging Hargevaart. Nogmaals, mochten ze die exploitatie als zodanig niet rondkrijgen en mocht er een schouw zijn van het Hoogheemraadschap dat de beschoeiing dusdanig hersteld moet worden, dat er als dat niet gebeurt er problemen voor de waterkering ontstaan, ja, dan loop je het risico dat je, als zij de exploitatie niet rondkrijgen, wij de zaak toch weg moeten halen op onze kosten. Nogmaals, dat is het wisselgeld wat je betaalt voor het behoud van, in dit geval, een recreatieve voorziening in de Hargevaart. En ben je bereid om dat risico te nemen als gemeente, zoals er bij iedere ontwikkeling die je doet als gemeente, of het nu gaat om hele grote projecten die we aan het doen zijn, of deze kleinschalige projecten, ben je bereid als gemeente om dat risico te dragen?
Heer Medendorp, interruptie.
U had het over dat risico. Dan kom ik even terug op het voorstel wat wij hebben gedaan. Dat dampt dat risico tot toch op een zekere hoogte in. Stel je voor dat je dus op een gegeven moment na een jaar tot de conclusie moet komen dat die exploitatie niet rond te krijgen is. dan moet je net een nieuw aangelegde riool er weer uit gaan trekken en zo. Als je dat nu achterwege laat, dan heb je dus een beperkt risico. En wij vinden dat beperkte risico wat meer aanvaardbaar als dat grote risico, om u de waarheid te zeggen.
Dan kom ik eigenlijk ook op de vraag van de heer Half aan, van wethouder, wilt u reageren op het punt van de heer Medendorp? Kijk, ik merk nu gewoon in de hele behandeling van het stuk dat u behoorlijk aanhikt tegen het risico. En nogmaals wat ik eerder zei, het risico is iets wat je als raad moet incalculeren. Wat ik al zei, ben je bereid om daarin te investeren, dan neem je een risico. Een pilot is een tussenweg, dat ben ik met u eens. Ik ben best bereid om te kijken naar die pilot en om een soort van overgangsjaar in te boeken, om te kijken of ook het hoogheemraadschap, of om ook te kijken of de watersportvereniging die hetgeen ook gesteld wordt in het businessplan ook kan behalen. Ik wil wel even met het hoogheemraadschap hierover in conclaaf, want wil je inderdaad een goede kwaliteitsimpuls geven aan de Hagevaart en op een bepaald moment ook sanitaire voorzieningen realiseren, dan heb je wel een persriool nodig. En als het toch geen raadschap zegt van wat u nu voorstelt, een pilot, is feitelijk op dezelfde voet doorgaan, dan weet ik niet of ze nog steeds zo happig zijn om de huurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst die wij van plan zijn met hen op te stellen, willen ondertekenen. Dus veel hangt af ook van, ik zou maar zeggen, de infrastructuureisen die het Hoogheemraadschap stelt. En dat zou ik eerst even moeten terugkoppelen voordat ik ja zeg op die pilot.
U was klaar met de beantwoording van de eerste termijn, meneer Romme? U was klaar met de eerste termijn, ja. Dan ga ik naar mevrouw Braak. Tweede termijn.
Ik heb een heel kort vraagje nog. U heeft het over huurcontract en onderverhuur. En vervolgens zegt u dat de huur betaald wordt aan het Hoogheemraadschap.
Hoe zit dat? Het zit zo in elkaar. Het Hoogheemraadschap is een publiek lichaam en dat sluit geen huurovereenkomsten of andere overeenkomsten af met stichtingen of verenigingen. Die sluit alleen overeenkomsten af met overheden. Wij zitten er dus als intermediair tussen. Sluiten met ons een huurovereenkomst af. Wij betalen de huur aan het Hoogheemraadschap en wij innen de huur bij de watersportvereniging, die wij vervolgens weer, als we daarna doorsluizen, naar het Hoogheemraadschap. Dus er is sprake van onderverhuur. En dat is ook, toegestaan door het Hoogheemraadschap.
Ja, maar dan is het gewoon, dan heeft u het een beetje verwarrend gezegd, althans voor mijn begrip.
Het staat volgens mij heel duidelijk in het stuk, mevrouw Braak.
Heer Van der Leij.
Ondanks de onderwerping van de heer Roem blijf ik zitten met het feit dat het Hoogheemraadschap zegt van nou, dat is ook een maatschappelijke organisatie. Dat is een democratische organisatie. Die kunnen niet om het feit heen dat daar al 50 of 60 jaar lang bootjes liggen in hun vaart. Of van hun rechtsopvolgers. Hè, of rechtsvoorgangers zijn. En door te zeggen van, nou die bootjes moeten maar weg, want het voldoet niet meer. Dat vind ik zo'n stellingname, die wil ik nog wel eens met ze aan in het openbaar bij spreken. Nee, prima. Dus ik vind dat ze daar dan weglopen voor een maatschappelijke taak die ze al 60 jaar lang gedogen. Of een taak is het misschien, maar iets wat maatschappelijk daar in hun vaart zit voor 60 jaar. En als u zegt, want dat staat nu in het stuk, hè, dat als ik het zo lees, dan staat er, daarnaast hebben wij een herstelverplichting om indien onverhoopte exploitatie niet volgens plan verloopt, te zorgen voor het adequaat voldoen aan het door Hoogheemraadschap gewenste eindbeeld. Dan kom ik ook terug dat er staat nu, want de voorziening die er was, hè, als u zegt we maken wat extra voorzieningen in de vorm van een extra gording of aanmeermogelijkheden die er zijn, die verwijder ik daarna. Maar waar het mij om gaat is, en dat zegt ook een beetje, die huidige beschoeiing, is een houten beschoeiing, die gaat nog 5 jaar mee. En wat er eigenlijk staat is dat het Hoogheemraadschap verhuurde voor een euro, maar op enig moment dat het Hoogheemraadschap dat wenst, zeggen ze tegen de gemeente, wilt u maar eventjes de beschoeiing vervangen? Nou, en dat gaat mij gewoon in dit stuk gewoon veel te ver. Want die beschoeiing is nu niet van de gemeente. Die beschermt die dijk. En ik vind het een rare verplichting dat ze gedogen dan straks via een huurovereenkomst van een eurotje, dat daar bootjes mogen liggen die dan 50 jaar liggen. Maar gemeente, dan moet jij wel zorgen dat je die beschoeiing over, het is het, x kilometer, voor ons in goede staat blijft houden, ten eeuwige dagen. Nou, dat gaat mij gewoon veel te ver.
Nou, u heeft het nu over de exploitatie en ik heb meerdere malen gezegd dat wij geen ene eurocent betalen aan de exploitatie en ook niet in het beheer en het vervangen van die schoeiing. Nogmaals, dat komt uit de spaarpot van de watersportvereniging Hargevaart. Op een bepaald moment komt er een schouw, bijvoorbeeld van het Hoogheemraadschap, en die zegt die schoeiing is op die en die plekken verrot of moet op die en die plekken vervangen worden. Dan dient dat in overleg met de watersportvereniging Hargevaart gedaan te worden en dan is het ook het geld van de watersportvereniging Hargevaart die dat moet bekostigen. Voor de komende periode gaat die gewoon nog 5 en andere rapporten zeggen soms 10 jaar mee.
Van Leijen.
Ik dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even inhaken op de heer Van der Leij. Met betrekking tot die beschoeiing als voorstel, voorbeeld, wat meneer Van der Leij net aangeeft. De exploitatie, zoals u dat stelt, door de watersportvereniging in dit geval, voorziet er op zich niet in, is dat ze dat soort grote kapitaallasten eventueel zouden kunnen dragen. En aangezien wij eindverantwoordelijk zijn als gemeente, zullen we die munten wel neer moeten gaan leggen om dat uiteindelijk neer te leggen.
Maar wat ik u net zeg, meneer Van Leijen, het is zo dat zodra de exploitatie stokt, wij gedwongen worden, tot aanhalingstekens, door het Hoogheemraadschap om dan die schoeiing te verwijderen. En het is niet zo dat in één keer die hele schoeiing verrot is. Nogmaals, de rapporten zijn dusdanig dat die schoeiing nog 5 jaar meegaat. En het is niet zo dat ineens over 1 kilometer lengte ineens een hele schoeiing vervangen dient te worden. Dat kan ook gefaseerd gebeuren. En dat kan de kosten ook danig reduceren.
Ik denk niet dat u de vraag begrijpt. Het verhaal van de risicoparagraaf die er ligt, die 278.000 euro, die is mij helemaal duidelijk. Is als de exploitatie stopt, dan moeten we daar geld voor uittrekken om uiteindelijk de boel in oude staat terug te brengen. Dat is eigenlijk het verhaal wat er neer ligt. Maar wat meneer Van der Leij eigenlijk net zegt, is stel dat er tijdens de exploitatie de Hoogheemraadschap langskomt en die zegt van joh, die beschoeiing is niet goed, dat moet even hersteld worden. En de watersportvereniging die heeft daar niet voldoende liquide middelen voor. Dan zullen ze toch bij u aankloppen om die liquide middelen ter beschikking te stellen om te kunnen voldoen aan de wensen.
Ja, nogmaals, de zaak is zo dat in 5 jaar de watersportvereniging probeert te sparen om eventueel vervanging van beschoeiingen te realiseren. En ik heb er op basis van de rapportages die ik heb gekregen en die ook in het businessplan van de watersportvereniging staan, heb ik niet de illusie dat er binnen nu en 5 jaar, want ook het Hoogheemraadschap heeft ernaar gekeken, heeft ook zijn medewerker daarop afgestuurd. Ik heb niet de illusie dat tussen nu en 5 jaar er grote werkzaamheden aan die beschoeiing moeten plaatsvinden. Sterker nog, de beschoeiing gaat gewoon nog 5 tot 10 jaar mee. Dus wat u schetst wordt niet gestaafd door de rapportages die er bestaan dat de beschoeiing gewoon nog in een prima staat is. Heer Half.
Ja, maar wat u dus heel duidelijk zegt, en ik probeer het ook even te begrijpen, is dat u zegt de eigendomsverhouding van die beschoeiing wordt overgedragen.
Ja, dat is te gek.
De eigendom, het eigendom van de Hargevaart en van de beschoeiing blijft ten alle tijde van het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap stelt alleen van, luister eens, dit is eigenlijk niet de bedoeling dat daar toerisme en recreatie aanwezig is. Het liefst halen we die beschoeiing nu weg en willen we eigenlijk helemaal geen boten meer langs die kade.
Ja, maar dat vind ik beschouw het dan als een oneigenlijk argument. Om met name gedaan te krijgen dat wij een onderhoudsplicht krijgen voor de beschoeiing.
Meneer Half, als u refereert aan het fenomeen onderhoud, dan refereert u aan het fenomeen exploitatie. En het onderhoud van die beschoeiing ligt nogmaals bij degene die indirect huurt. En dat is de watersportvereniging Hargevaart. Ik ga geen euro besteden als die beschoeiing mankementen vertoont, dan ligt dat risico bij de watersportvereniging Hargevaart. En als de watersportvereniging Hargevaart dat beheer en dat onderhoud van die beschoeiing niet rondkrijgt en feitelijk in liquiditeitsproblemen komt, ja, dan is het ook gewoon einde oefening. En dan hebben we het geprobeerd en dan is het leuk geweest, maar dan haalt ook deze wethouder er de stekker uit.
Hey, maar ik probeer even het volgende gevoel bij u op te roepen. Nee, maar ik ga je het volgende geven. Als ik mijn huis verhuur, dan ben ik verantwoordelijk voor het hang- en sluitwerk. En te zorgen dat de keukenkastjes, de deurtjes er niet uitvallen. Degene die dat huis huurt, die mag ook die verwachting hebben dat ik met name de onderhoudsplicht heb om te zorgen dat het huis in goede staat is.
Meneer Half, we werken met een huurovereenkomst. Die huurovereenkomst, daarin zijn wij slechts intermediair. En in die huurovereenkomst, in die artikelen, stellen we natuurlijk heel duidelijk dat het beheer van die beschoeiing bij de watersportvereniging Hagervaart is. Het feit, laat ik het anders formuleren, ik had het liefst helemaal niet als intermediair in die huurovereenkomst gezeten. Maar het is nou eenmaal zo dat als je iets huurt van iemand anders, en zeker van het Hoogheemraadschap, dat een publiek lichaam moet zijn.
Wat ik mijn vraag is eventjes, want u hoort mij niet zeggen dat ik voor deze overeenkomst ga liggen of wat dan ook. Maar ik vraag me af, is het allemaal juridisch haalbaar wat er gebeurt?
Wat zegt u? Ja, we hebben de juristen van onze eigen ambtelijke organisatie hebben contact met de juristen van het Hoogheemraadschap. En als u ja zegt tegen dit besluit, dan zal er een huurovereenkomst, annex onderhuurovereenkomst worden gerealiseerd, waarin onder meer het beheer en de exitclausules staan vermeld.
Heer Groot, tot slot.
Ja, ik des langer we erover praten, des te verwarrender wordt het. En vaak heb je dat natuurlijk als je met verhuur en onder verhuur en verplichtingen die dan al dan niet tot in lengte vandaag te overzien zijn te maken krijg. Toch, als ik even terugga naar het einde van de beantwoording in de eerste termijn, dan zegt u, ik zal toch nog een keer met het Hoogheemraad gaan praten over dat gevoel wat er leeft van het overdragen van een eigendom. Want laten we gewoon eerlijk zijn, de Hagervaart heeft een recreatieve bestemming. Het Hoogheemraad beheert dus een recreatieve bestemming. En hoe kan je recreatie uitvoeren als je daar niet de voorwaarden voor schept? Dus wat dat betreft zit er gerust een stuk, hoe moet je dat zeggen, een stuk redelijkheid in die vraag van, Hoogheemraad, doe je dit nu wel juist? Natuurlijk heb je een water- en dijkbeherende taak, maar je beheert daar wel een stukje recreatie. En daar hoort bij dat je recreatie ook mogelijk maakt. Dus wat dat betreft, nogmaals, wethouder, ik wens u veel succes om dat standpunt van ons allemaal, wat toch overal een beetje kriebelt, nog eens goed onder hun aandacht te brengen.
Mevrouw Buik?
Ja, nog één keer. Ja, meneer Groot, u zegt van wij vinden het allemaal. Nou, u moet vooral voor uzelf denken, want ik denk dat ik het wel begrijp. Volgens mij gaat het op precies dezelfde manier als dat stranden verpacht worden aan, weet ik wat, aan de botenvereniging. Als er daar iets gebeurt door toedoening van de botenvereniging aan de duin, zal maar zeggen, dan is op het moment dat het zomer is, moet de botenvereniging gewoon zorgen dat de duin hersteld wordt. En niet het Hoogheemraadschap of de gemeente.
Nee, ben ik met u eens, maar als het door natuurgeweld gebeurt in de winter.
Ja, maar dan hebben ze geen huurcontract.
Dan doet de eigenaar, met name nu de Nederlandse staat, die zorgt dat er een zandsuppletie komt. Ja.
We hebben het in de vorige agendapunt hier over koehandel gehad. Ik denk, nou, wij helpen het Hoogheemraadschap bij waterbeheersprojecten, bij een heleboel zaken die ze willen regelen in onze gemeente. En nou ja, ik blijf van mening dat het gewoon dat ze zich op een bijna illegale manier onttrekken aan hun verplichting. U zegt keurig in het stuk, dat is mij nu iets zuiver gezet, dat de watersportvereniging, en dat staat erbij, de herstelverplichting die het Hoogheemraadschap wenst op te nemen in de huurovereenkomst. Dus het wordt een huurovereenkomst met een herstelverplichting. Met onze gemeente brengt een financieel risico met zich mee. Mocht er om wat voor reden door de watersportvereniging niet aan de verplichting worden voldaan, of het onverhoofd stoppen van exploitatie, dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen van opstallen en verwijderen van beschoeiing en het mogelijkerwijs aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Denk ik, ten eerste leggen ze de verplichting op bij de watersportvereniging via een onderhuur aan u. Nou, dat vind ik eigenlijk al niet aanvaardbaar dat ze bij de watersportvereniging het hele herstel van die bestaande beschoeiing, het is een bestaande voorziening die er zit.
Ik wil u interromperen. Ik denk dat u deze vragen, ook misschien via uw eigen partijgenoot, meneer Kees Stam, de Hoogheemraad, een keer aan de orde moet stellen.
Dat zal ik al doen. Dames en heren, voldoende stof voor discussie in de raad. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit het A-stuk wordt. Ja, u mag nog even afsluiten. Ja. Maar ik ben bang dat het een B-stuk gaat worden. Hiffelij. Ja?
Zou ik ook nog mogen? Oh, dank u wel. Ik heb nog één vraag met betrekking tot de exploitatiebegroting of de begroting die in het stuk zit. We hebben net gesproken over een huurovereenkomst. In hun vaste lasten zit geen huur opgenomen, wat ik tegenkom in het stuk. Ik zou graag, voordat wij met de raadsvergadering gaan beginnen, een gewijzigde staat van hun prognose willen zien. Zou u daarvoor kunnen zorgen?
Ik zal dat opnemen met de watersportvereniging, meneer Van Leijen. Nog even heel kort. Kijk, met alle respect, u bent nu als raad aan zet. Er ligt hier een voorstel waarin, wat ik zeg, wij hebben geprobeerd het meest maximale met het Hoogheemraadschap te kunnen bewerkstelligen. Ik ben best bereid om nog een keer het verhaal en de gevoelens die hier leven terug te koppelen aan de Hoogheemraad, Kees Stam. Dat wil ik met alle liefde doen. En wellicht dat vanuit uw lobby dat die daarin ondersteunend kan werken, meneer Van der Leij. Dus graag laten we elkaar op de hoogte houden wanneer we op welk moment de Hoogheemraad hierover informeren. Punt blijft bestaan dat er inderdaad een risicoparagraaf in zit. Als het niet lukt met de exploitatie van de watersportvereniging Hargevaart, we de beschoeiing weg moeten halen en de zaak in de oorspronkelijke staat moeten herstellen. En de vraag is, en de afweging is ten alle tijde aan u van, ben je bereid dat risico te nemen in relatie tot wat de insprekers ook zeggen, een kwaliteitsimpuls geven aan de toeristische en recreatieve voorziening in de Hargevaart. Bepuilend zal ik in mijn terugkoppeling ook met de Hoogheemraad meenemen. En meneer Menendorp, en dan ook met name het al of niet aanwezig moeten zijn van een personeel.
Ja. Ja, dit staat voor 12 mei op de agenda, hè, bij de raad. Ik neem aan dat tot die tijd het besluit genomen is gedoogd het Hoogheemraadschap dat de boten er liggen. Dus het vaarseizoen kan gewoon beginnen.
Dat vind ik een hele lastige, want we hebben juist het besluit van u als raad ook gekoppeld aan de ondertekening van huurovereenkomsten, annex het vaarseizoen. Maar kan jij er iets over zeggen?
Stel dat we in de lobby richting het Hoogheemraadschap voor 12 mei niet uitkomen, omdat die niet vergaderen, omdat daar geen commissievergadering of een hoofdingewonenvergadering is. Ja, want via het algemeen bestuur ga ik het aankaarten. Niet, dat is mijn ingang. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap. Die ga ik wijzen op deze overeenkomst die hun bestuur afsluit. En waarvan ik betwijfels heb. Nou, en dan, of tenminste waarvan ik dat de spelregels niet eerlijk zijn. Maar dat kan ik alleen maar via het algemeen bestuur doen. En dat ik weet niet of die vergaderen voor 12 mei. Ik weet dat ze vergaderen op 11 mei. Toevallig. Maar ik zal zorgen dat ze daar. Maar dan is dat niet voor 12 mei dat daar een antwoord op is. Want ik spreek in op die commissievergadering of voor een ander punt. Maar dan neem ik dit gelijk wel mee.
We gaan
van de agenda moet halen 12 mei. Betekent dat, en dat gaat naar de vergadering van juni. Betekent dat er geen bootjes kunnen liggen?
Maar dan is de exploitatie niet meer haalbaar. Dat is het probleem. Ja, ik zal ook mijn best doen. Ik zal morgen telefonisch contact zoeken met Kees Stam om hierover terugkoppelen. En dan bel ik u wel even. En wellicht dat u via uw eigen partijlijn daar ook een ingang in heeft, meneer Van der Leij.
Dames en heren, u heeft vernomen uit de discussie dat het toch wel heel erg belangrijk is dat dit stuk behandeld wordt in de raad van 12 mei. Om de botenbezitters niet tekort te doen. Maar de discussie moet wel in zodanig plaatsvinden dat we allemaal de informatie hebben waar we nu om gevraagd hebben. Kunt u daarmee leven dat dit stuk toch naar de raad gaat voor 12 mei? Al het B-stuk. Ja? Hartelijk dank voor uw inbreng. Moet ik. Ik weet niet of de publieke tribune even de gelegenheid wil hebben om de zaal te verlaten. Dan schors ik even 30 seconden, blijft u gewoon zitten.
benieuwd. Heel goed.
Dames en heren, we gaan over naar het laatste agendapunt. Ik ben niet degene die uw pauze heeft afgenomen, maar dat is te wijten aan de te lange discussies. En ik kan u waarschuwen wat ik wil, maar ja, kort en zakelijk en strak vergaderen. We gaan verder naar agendapunt A5. Het voorstel betreft in te stemmen met Elkshoven aan te wijzen als locatie voor een nieuw brandweerkazerne. En het college opdracht te geven voor het uitwerken van tijdelijke alternatieven. Wie? Oh, wie? De heer De Jong.
Ja, dank u voorzitter. Brandweerkazerne. Wordt net hier grappig opgemerkt dat het een betere locatie zou zijn midden in de duinen. Maar op dit moment wel, ja. Dan, met een helikopterlandingsplaats erbij dan. Maar goed, even ter zake voor vanavond. Ik vind het fijn dat er een historisch overzicht bijgevoegd is geweest. Waarbij, bij de stukken. Waarbij duidelijk is dat het... Dat wij na 10 jaar van onderzoek, adviezen, discussie en besluiten weer volledig terug zijn bij af. En ik wil even resumeren. Volgens mij is de brandweerkazerne aan het plein voldoet nog steeds niet aan de Arbonormen. Elkshoven wordt wederom voorgesteld als nieuwe locatie. En het college mag iets gaan onderzoeken. Dit keer wat anders dan de voorgaande keren. Op zich grappig, maar er is een haalbaarheidsonderzoek is daar uitgevoerd. Dat is opnieuw onderzocht, of de Elkshoven, of tenminste op verschillende locaties geschikt zouden zijn. En dat is gedaan via een multicriteria-analyse. En die is vervat in de in het rapport. En dat rapport is voldoende duidelijk. En ondanks dat heeft het CDA toch nog wel een vraag over de overzichtstabel waarop de conclusie is gebaseerd. De vraag die is in hoeverre de weegfactor van de financiële component in deze tabel net zo zwaar of anders is dan bijvoorbeeld de weegfactor van de punten 2.8 gasnuts en riolering, punt 3.3 van het programma van eisen of 4.3 van geluid. Het is geen strikvraag, maar gewoon een leuk weetje. Ja, en dan heb ik nog een tweetal vragen over de oude kazerne. In het stuk staat dat het nog niet duidelijk is wanneer fase 5 zal aantreden, maar ik ga ervan uit dat u toch wel enig idee hebt op welke termijn de portefeuillehouder denkt dat de huidige kazerne ontruimd en gesloopt zou moeten worden. En in verband hiermee is ook aangegeven dat het noodzakelijk kan zijn dat er tijdelijke voorzieningen getroffen kunnen worden. En hoe langer de tijd is, hoe nijpender de voorzieningen zullen worden. Maar valt daar bijvoorbeeld onder die tijdelijke voorzieningen ook de verbreding van de garagedeur onder? En daarbij wou ik het laten in de eerste termijn, voorzitter.
Hartelijk dank. Ja, gaat uw gang, meneer Van Leij.
Dank u, voorzitter. Elkshoven, een eventuele nieuwe kazerne. Nou ja, het wordt tijd dus dat we de plannen een keer wat sneller vorm gaan geven wat de gemeentebelangen betreft. De punten die voorliggen de nieuwe kazerne te realiseren op Elkshoven, die juichen wij ook van ganzen harte toe. En de college opdracht te geven alternatieven voor een tijdelijke kazerne of stalling voor brandweervoertuigen van de kazerne, nou, bla bla bla, heel verhaal, neer te leggen. Daar hebben wij onze twijfels over. Feitelijk, als we dat gaan onderzoeken en wellicht een alternatieve locatie gaan plaatsen, gaan we extra geld uittrekken om een locatie neer te zetten. Terwijl wij als gemeentebelangen van mening zijn, is dat er ook andere wegen zijn die naar Rome kunnen leiden. In dit geval, tijdelijke huisvesting achten wij een duur goed. En waarom niet in één keer gewoon wat moois neerzetten bij Elkshoven, zodat we wellicht met wat schuiven in de planmakerij eigenlijk naar de definitieve locatie kunnen komen. Ik wil daarom ook een voorstel doen, of wellicht een optie meegeven, is om Mooibergen wellicht iets te laten vertragen, om in één keer Elkshoven gewoon goed neer te kunnen zetten, waardoor de brandweer in één keer van alle problemen af is en veilig kan gaan uitrijden. Daarnaast wil ik nog wel even een puntje van kritiek hebben omtrent het stuk. De familie Bijl die wordt met naam en toenaam genoemd in het stuk, wat wij erg jammer vinden, omdat ze perceeleigenaar zijn van een van de producten. En toevallig is de heer Bijl een van mijn partijgenoten. Vinden we jammer dat hij vermeld staat. Voor zover even op dit moment. Ik wil eigenlijk straks pas ingaan op de rekensommen. Dank u.
Hartelijk dank. Mevrouw Kind.
Voorzitter, heel kort. Ik kan instemmen, wij kunnen instemmen met dit raadsvoorstel. En ik ben wel benieuwd hoe lang het zou duren als we nu meteen op Elkshoven zouden gaan beginnen. Zodat er hopelijk inderdaad geen tijdelijke huisvesting nodig is. Maar ja, ik denk dat er toch altijd een brandweerkazerne moet blijven.
Heer Half.
Hetzelfde verhaal eigenlijk. Ook hierbij, jammer dat we niet in één keer gelijk op Elkshoven zouden kunnen insteken. Althans, die optie zouden we graag onderzocht willen hebben in hoeverre dat mogelijk is. Maar daarbij toch ook even de risico's aangeven. Want we zien dan bij de twee overige varianten op de laatste pagina nogal wat risico's kleven. Niet alleen in kostprijs, maar zeker ook als het gaat om de doorlooptijd. In verhouding tot met name de planologische mogelijkheden die er daar zijn. De risico's bij het uitlopen van het programma. Bij het uitlopen van het programma Elkshoven. In relatie tot het niet kunnen realiseren van die garage. Ja, die zouden we toch wel graag in beeld gebracht willen hebben dan ook.
Hartelijk dank. Heer Geurt, heer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij ons, als je naar het beslispunt kijkt, rees bij ons in de fractie de vraag of je nu die brandweerkazerne los moet zien van het gemeentehuis of niet. Of dat als het gemeentehuis onverhoopt in de prullenbak terechtkomt, dat die nieuwe brandweerkazerne daar toch gerealiseerd wordt. Dat was eigenlijk een beetje de vraag die bij ons opkwam.
Mevrouw Braak?
Nee, ik ben de laatste in de rij zo'n beetje. En alles wat ik op mijn lijstje had staan, er is het al over gehad. Dus ik wacht af.
Dat is het voordeel van met veel mensen vergaderen. Ja. Dan ga ik nu naar de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter. Allereerst maar even de vraag van het CDA of er een weegfactor is toegepast ten opzichte van een aantal factoren. Nee, alles telt even zwaar. Dat is vrij simpel. Kijk, ik wil u even een herinnering brengen. Toen de vorige keer dat we discussie hadden over de locatie van de brandweerkazerne, toen ging het heel expliciet om de politiebewoner Joost Ivanglaan. En toen is er heel duidelijk, en dat geldt zeker ook voor gemeentebelangen, meneer Verlijn, want ik verbaas me over uw opmerking, is heel duidelijk aangegeven, het college is dringend verzocht om de kosten van het landje Bijl, beste mensen, gewoon in de openbaarheid zo genoemd, dus ga mij nou niet vertellen dat wij iets gedaan hebben wat niet klopt, om de kosten van het landje Bijl, om dat mee te nemen naast ook de locatie van Elkshoven. En dat was de opdracht aan het college. Dus ja, als u nu gaat zeggen van noem het landje Bijl niet meer, voor mij doet u het landje Pietje, maar u weet allemaal denk ik heel goed waar het over gaat. Wanneer gaan we slopen? Dat is natuurlijk een lastige. U weet allemaal dat er een duidelijke link ligt met Bergen Centrum, de plannen voor mooie bergen. En u weet ook dat er na de zomervakantie, daar wordt op afgekoerd, dat is ook met u afgesproken, er een besluit genomen gaat worden over Elkshoven in relatie tot het gemeentehuis, het nieuwe gemeentehuis. Gefaseerd in de toekomst, in één keer, VVD heeft zich daar heel duidelijk voor uitgesproken, ga niet gefaseerd bouwen, doe het in één keer. De ander denkt daar weer anders over. Die helderheid, daar streven we naar. Dat is ook met u afgesproken, omdat zo snel mogelijk na de zomervakantie ook te realiseren. Volgens mij staat er de maand oktober voor. Het is wel belangrijk om te weten wat nu de plannen worden voor Elkshoven. Maar stel, meneer Medendorp, stel dat het zo is dat de raad zegt geen nieuw gemeentehuis, dan blijft de optie Elkshoven nog steeds heel duidelijk in beeld voor een brandweerkazerne. Het is ook het mooiste als je het één op één en met elkaar kan verbinden vanwege de kosten enzovoort enzovoort, maar dat is eigenlijk een aantal stappen verder, maar dat kunt u zelf ook wel bedenken. Maar nogmaals, die brandweerkazerne, die kunnen we daar neerzetten En dat hoeft niet direct eraan gekoppeld te worden, maar dat is een financiële doorrekening die denk ik op een ander moment ook wel wat interessanter is. Even kijken, u zegt ook de verbreding van de garagedeuren, dat was de vraag van CDA. Is dat ook een optie als we het hebben over een tijdelijke locatie? Nee, dat is geen optie. Als we het hebben over een tijdelijke locatie is dat overal behalve op het plein, want daar geldt juist die plannen voor Mooi Bergen. Dus als we daar die garagedeuren gaan verbreden, dat is pas echte kapitaalvernietiging. Omdat we gewoon heel goed weten dat daar TZT toch iets anders zal moeten komen. Het zou dus best kunnen zijn, en dat is heel lastig om dat op dit moment al zo helder te stellen, dat het wel één op één over kan gaan. Maar dat betekent dat er een hele nauwe aansluiting gezocht moet worden met de plannen voor Mooi Bergen. Hoe dat gefaseerd gerealiseerd gaat worden. Het zou natuurlijk het mooiste zijn dat er geen tijdelijke locatie, als er geen tijdelijke locatie nodig is, dat het één op één over kan gaan. Opheffen van slopen van de brandweerkazerne aan het plein. Nieuwbouw bij Elkshoven en dat daarna ook meteen door kan gaan het plan voor Mooi Bergen, dat het meteen ook vervolgens gerealiseerd kan gaan worden. Dus een tijdelijke optie, mocht het nodig zijn, dan is het een tijdelijke optie elders. Het heeft absoluut niet mijn voorkeur. En zeker niet de voorkeur ook, ik denk ook niet uw voorkeur, maar soms zul je wel moeten. Willen wij de plannen van Mooi Bergen, willen we die niet gaan dwarsbomen? Want er ligt wel een duidelijke relatie. Ja, en dat zou toch heel jammer zijn als dat allemaal in de vertragingen gaat. Dus het heeft wel heel nauw, is heel nauw met elkaar verbonden. Even kijken. Wanneer slopen? Ja, nou ja, wat mij betreft hoe eerder hoe beter. Het is in ieder geval duidelijk geworden uit dit stuk. En dat is in tegenstelling tot het eerdere stuk dat geleverd is over de Joost-Ivanglaan. En toen zat er nog een extra post bij van €800.000 om het politiebureau te kopen. U heeft ook kunnen zien in de stukken door het realiseren van een brandweerkazerne op het terrein of bij Elkshoven, dat dat binnen de begroting blijft. En nou, dat is ook de reden waarom het college dat ook van harte bij u aanbeveelt om op die plek de brandweerkazerne te realiseren. Ik kan me ook herinneren van een eerdere discussie die we hebben gehad na de vorige bespreking over de Joost-Ivanglaan en hoeverre de bewoners erbij zijn betrokken. Dat is nu wel gebeurd. De voorzitters van de wijkverenigingen die zijn ook geïnformeerd. Ja, en u ziet ook wel, ja, de een heeft een voorkeur voor het een, de ander heeft het voorkeur voor het ander. Dat zal natuurlijk altijd zo blijven. Maar het was wel belangrijk, u heeft erop getamboureerd dat we dat moesten doen. Dus dat is ook inmiddels gebeurd. En ik heb ook zelf met een aantal inwoners of bewoners in de buurt gesproken. En die stelden het ook heel erg op prijs om te weten van wat er mogelijkerwijs aan zit te komen. Dan was er nog een vraag van D66 over de risico's. En misschien dat jij er nog iets over kan zeggen. Meneer, u er nog iets over kan zeggen. Meneer Kuit.
Ja, als het gaat om de risico's, dan worden die ook vooral bepaald en hoe lang de periode is die we moeten overbruggen. Het gaat natuurlijk om een kazerne waar op dit moment 4 voertuigen in zijn gestald. Nou, gepraat over een periode van enkele maanden, dan snapt u natuurlijk wel dat we misschien oplossingen proberen te vinden voor mogelijk 1 voertuig en dat we andere voertuigen tijdelijk. Het heeft ook voor consequenties natuurlijk voor de risicoanalyse. Maar alles is een afweging tussen welke kosten acceptabel zijn en welke risico's er dan door de inwoners van de gemeente worden gelopen. En die afweging die wordt ook vooral bepaald door hoe lang de periode is die we tijdelijk moeten overbruggen. En uiteraard zullen we daar dan separaat een voorstel voor naar de raad toe moeten indienen. Omdat het altijd een afweging is van welke veiligheidsrisico's zijn dan acceptabel. Dus daarom is er ook op dit moment daar nog geen uitgerekend plaatje van.
Hartelijk dank. Dames en heren, tweede termijn. Was alles duidelijk? A-stuk. Ben ik toch nog blij vanavond. En voor 10 klaar. U heeft mij toch weer een blij gevoel bezorgd. En wil ik u nog eventjes een paar mededelingen doen. Bij de startnotitie structuurvisie is er een redactionele wijziging. Dames en heren, mag ik even uw aandacht. Het wordt de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Zo gaat het naar de raad toe. Vervolgens bij de exploitatie Hargevaart wordt er niet gezegd besluiten, maar kennis te nemen van het opnemen
in, er staat hier risicoparagraaf, maar volgens mij... Maar het gaat niet om besluiten, maar om kennis nemen. Zo gaat het naar de raad toe. Brandweerkazerne, is die ook aangepast?
Geeft betekent het, opdracht te geven.
Het woord geeft het college, in plaats van wat, waar nu staat de opdracht geven, geeft het college alternatief.
Andersom.
Wat wordt het?
Geeft moet zijn college opdracht te geven.
Dat staat hier toch, opdracht?
Nee, niet
op slaan. Het besluit wordt zoals het in beslispunt staat. Heel simpel. Dat begrijpt u meteen. Dames en heren, ik hoef niet te racen, maar we zijn keurig voor 10 klaar. En ik dank u voor uw inbreng. Wel thuis.